Goedemorgen allemaal. Dat is alweer een tijd terug dat we elkaar hebben gezien. En we willen vanmorgen nog één keer stilstaan bij dat onderwerp van ons, de eindbestemming van de mens. En u hebt misschien wel ontdekt dat ik iets leer wat je niet 1, 2, 3 zomaar bij anderen leert. Het is eigenlijk een eigen visie die ik zelf op deze dingen heb. Die komt ook niet overeen met de leer der alverzoening, zoals die vaak wordt genoemd. En we hebben ook de leer der alverzoening in de afgelopen keren ook getracht tegen het licht aan te houden en te toetsen aan de Bijbel. Die leer ook trachten te ontzenuwen. En ja, dat houdt ons scherp als we dat doen. Vandaag wil ik nog stilstaan bij alle teksten die ik tot dusver niet behandeld heb. Die aan worden gevoerd door aanhangers van de leer van de alverzoening. En ik zal daarnaast steeds poneren mijn eigen visie. En dan is het aan u om samen met het woord van God dat te toetsen. En u zelf te beoordelen. Want u hebt zelf ook de geest en u bent zelf ook volwassen in het geloof. Om te bezien of al deze dingen al zo zijn. U moet dus niet zomaar aannemen wat ik zeg. We moeten in ons leven keer op keer buigen voor het woord van God alleen. Een groot gedeelte wat ik nog niet behandeld heb, dat is het gedeelte uit Romeinen 5. Romeinen 5, vanaf vers 12 tot en met vers 21. En dat willen we met elkaar gaan lezen.
Mag de microfoon een beetje wat luider?
Wat luider, dan moet hij daar ergens worden. Romeinen 5, vers 12 tot en met 21, dat gaan we lezen. Dat is een gedeelte wat wel belangrijk is. En als de microfoon harder wordt gezet, we gaan alvast lezen vanaf vers 12. Daarom gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben. Want reeds voor de wet was er zonde in de wereld. Maar zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Toch heeft de dood als koning geheerst van Adam tot Mozes, ook over hen die niet gezondigd hadden op een gelijke wijze als Adam overtrad, die een beeld is van de komende. Maar het is met de genadegave niet zo als met de overtreding. Want indien door de overtreding van die ene zeer velen gestorven zijn, veel meer is de genade Gods en de gave bestaande in de genade van de ene mens, Jezus Christus, voor zeer velen overvloedig geworden. En het is met het geschenk niet zo als door het zondigen van één. Want het oordeel leidde van één overtreding tot veroordeling, maar de genadegave van vele overtredingen tot rechtvaardiging. Want indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij die overvloedig van genade, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus. Derhalve gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardigen worden. Maar de wet is erbij gekomen, zodat de overtreding toenam, maar evenwel de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden, opdat gelijk de zonde als koning heerste in de dood, zo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid ten eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heer. Een prachtig woord, zonder meer. Maar ook best wel een moeilijk woord. De vraag die ik vanmorgen wil stellen, en ook deze in de dag wil stellen, is: zullen velen of alle mensen behouden worden? Zullen velen of alle mensen behouden worden? De aanhangers van de alverzoeningsleer antwoorden dan: allen. Mijn antwoord is: zeer velen, maar niet allen. Dat is een verschil. Waarop baseer ik dat? Nou, zij die de alverzoeningsleer omarmen, die zullen met liefde, en dat heb ik veel gedaan, Romeinen 5 vers 18 aanhalen en zeggen: ja, kijk maar, dat het alle mensen betreft, dat alle mensen behouden zullen worden. Want er staat in vers 18, dat lazen we, dat gaan we weer lezen: derhalve gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. En zeggen: zie je maar, het zijn alle mensen. Ik zeg: ja, dat zijn inderdaad alle mensen. Maar staat hier dat alle mensen behouden zullen worden? Staat dat in de tekst? Nee, er staat niet dat alle mensen behouden zullen worden. Er staat wel dat alle mensen gerechtvaardigd zullen worden door Jezus Christus ten leven. Dat is toch iets anders. Laat eens gaan naar 1 Korinthe 15, want die halen ze ook gelijk aan. Hou je hand bij Romeinen 5, want we gaan gelijk terug. Romeinen 15, vers 22. Eigenlijk ook een tekst die men gelijk dan leest naast Romeinen 5, vers 18. 1 Korinthe 15, vers 22. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus, eigenlijk staat er in de Christus, in de Messias, allen levend gemaakt worden. Ja, dat onderschrijf ik ook. Allen zullen inderdaad die in Adam sterven, door de Heer Jezus Christus, in de Messias, levend gemaakt worden. Maar staat daar dan dat ze behouden zullen worden? Ja, dat is een andere vraag. Dat staat echt expliciet niet in de tekst. Wel dat ze levend gemaakt zullen worden. Dat zegt ook Romeinen 5 vers 18. Alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Maar de grote vraag is dat ten eeuwige leven? Dat is de vraag die we moeten stellen. En daar is de Bijbel heel expliciet in. Want wanneer mag een mens pas zeggen dat hij eeuwig leven ontvangt? Als hij gelooft in de Zoon. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. En u kunt alle andere teksten die over het eeuwige leven gaan, uit Johannes en ook elders, allemaal ook aanhalen en steeds zien dat daar geloof voor wordt gevraagd. En dan zeg ik me direct al een heel moeilijk ding, dat hiervoor in Romeinen 5 vers 18, daar staat, door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven, dat daar geen geloof voor wordt gevraagd. En dat voor 1 Korinthe 15 vers 22, dat daar geen geloof voor wordt gevraagd. Want als je in Adam sterft, dan zal je, of je dat nou gelooft of niet, zal je in Christus worden levend gemaakt. Komt later nog op terug. Laten we maar beginnen bij Romeinen 5, bij het begin. Vers 12. Dat begint met: daarom. Daarom gelijk. Er wordt dus hier, met het woordje gelijk, wordt er iets vergeleken. Gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen. Wie is die ene mens? Dat is Adam. Wie is die andere mens in dit gedeelte? Jezus Christus. Want er staat zo in vers 14 aan het eind: als Adam overtrad, die een beeld is van de komende, de tweede Adam. Dus je ziet hier dat Adam hier in Romeinen 5 wordt neergezet als het hoofd van het menselijk geslacht. Wij zijn allemaal uit Adam voortgekomen. Maar tegenover dat ene hoofd, Adam, stelt de apostel Paulus hier in Romeinen 5 een ander hoofd, namelijk Jezus Christus. En hij poneert hem als de tweede Adam, zoals hij dat ook doet in 1 Korinthe 15. En je ziet dat er van hoofdschap wordt gewisseld. Namelijk dat de Heer Jezus Christus de Zoon des Mensen is geworden, de tweede Adam, en dat hij dat hoofdschap heeft overgenomen. En waar gaat Romeinen 5 nou eigenlijk over? Dat de schuld, de overtreding, die Adam veroorzaakte, en waar het hele menselijk geslacht last van heeft gekregen, dat Christus dat wegdoet. En de gevolgen daarvan heeft weggedaan. Voor het hele mensgeslacht, voor heel het mensgeslacht, en ik leg er weer een nadruk op, of het mensgeslacht dat nou gelooft of niet, dat doet helemaal niet ter zake. Ze hebben er allemaal deel aan. Alle mensen, ja, alle mensen. Romeinen 5 vers 12 begint met het woordje daarom. Als je dat leest in de Bijbel, daarom, dan zit dat vast aan iets wat er aan vooraf ging. Anders zeg je niet daarom. Dan heb je eerst de reden gegeven. Dat is hier ook zo. Het slaat terug op die twee voorgaande versen in vers 10 en vers 11. Daar staat in vers 10. Want als wij toen wij vijanden waren, wij gelovigen, hè, toen wij nog vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat hij leeft. En we hebben in het verleden al stilgestaan, wat kwam nou eerst? Verzoening of behouden worden? Verzoening kwam eerst en daarna pas behouden worden. En moet je geloven of je verzoend bent of niet? Nou, eigenlijk niet, je bent gewoon verzoend. Of je dat nou gelooft of niet. Want als wij toen wij vijanden waren, wij waren zelfs nog vijanden van God. Wij wilden niks met God te maken hebben. Op dat moment toen wij nog vijanden waren, zijn wij zelfs al verzoend met God. We zijn niet verlost. Het woord verzoenen is heel wat anders dan het woord verlossen. We zijn nog niet behouden. Het woord verzoenen is heel wat anders dan het woord behouden. Wat was verzoenen ook alweer? Kata alasso. Veranderen naar. We zijn van positie veranderd. Wie heeft dat gedaan? Dat heeft God gedaan. Met het oog op het werk. Met oog op het werk van zijn zoon. Op die gronden kon hij verzoenen. Veel meer. Want er is nu voor ons veel meer. Veel meer. Nu wij verzoend zijn. Behouden worden doordat hij leeft. En dat niet alleen. Maar wij roemen zelfs in God door onze Heer Jezus Christus, door wij nu de verzoening ontvangen hebben. Ja, we kunnen juichen. Dat wij niet meer vervreemd van God zijn. Dat we toegang tot God hebben verkregen. En dat we dat allemaal te danken hebben aan de Heer Jezus Christus. Ieder mens, ja, ieder mens heeft toegang tot de Vader. Ieder mens kan het aangezicht van God zoeken. Er is geen verhindering meer. Jezus Christus heeft de kloof tussen God en de mens overbrugd. En nodigt de mens uit om in gemeenschap met God te komen. En voor geen mens is er een verhindering meer. Er is een vrije toegang tot Gods genadetroon. Verzoening is dus, pas op, niet hetzelfde als verlossing. En verzoening was nodig vanwege de vervreemding van God. Er was afstand gekomen tussen God en de mens. De mens was God vijandig gezind. De mens wilde met God eigenlijk niet te maken hadden. En daardoor was er een scheiding gekomen. En ook God had van zijn kant, toen hij dat zag, de deur dicht gedaan. Wanneer heeft God de deur dicht gedaan? Nou, als we over het woord verzoening nadenken, en we ontdekken dat het te maken heeft met twee partijen die van elkaar gescheiden zijn, langs eigenlijk ver van elkaar, dat er afstand tussen twee partijen is gekomen, en we denken daarover dat dit dus te maken heeft met de mensheid aan de ene kant en God aan de andere kant, en we gaan dan nadenken wanneer dat is gebeurd, dan komen in de Bijbel op twee fasen van vervreemding van God. Twee keer is de mens van God vervreemd. De eerste keer was in het paradijs, toen de mens verleid werd en de hoogmoed van Satan overnam en dacht, dat zal wel waar zijn als ik eet daar en daarvan. Dan zal ik wel als God zijn. En de mens viel in de zonde. En God deed de deur dicht. Welke deur? De deur van het paradijs. Dus de mens is van God vervreemd in de eerste plaats door de zondeval. Toch zie je later dat de mensheid nog meer vervreemde van God. Want na 2000 jaar zei God dat het een berouwde in zijn hart dat hij de mens geschapen had. Er was nog maar één man rechtvaardig in zijn leven. Wie was dat? Dat was Noach. En wat deed God? God bracht de zondvloed over deze aarde en ging maar met één mens verder. Met Noach en zijn zoon en zijn familie. En denk je, nou, dat is prachtig, dan zal het dan nu beter gaan. Nee, het ging niet beter, want we weten wat die familie van Noach deed. Daar was er één van, die heette Nimrod, en die stichtte Babel. En die zorgde ervoor dat heel die mensheid in feite zich schuldig ging maken aan afgoderij. En we zien ook dat Satan daarop in heeft gespeeld met gevallen engelen, zowel voor de zondvloed als na de zondvloed. Dat hebben we allemaal wel eens in het verleden allemaal langs gehad. En je ziet, wat doet God? God brengt de spraakverwarring over de mensheid. En in hoeveel verschillende talen, of anders gezegd, in hoeveel verschillende volkeren, valt heel die mensheid dan uiteen in 70 volken. Genesis 10, dus volkenvraag. 70 volken. En die 70 volken, waren er 70? Omdat God rekening hield dat hij met één mens, namelijk Abraham, Isaac en daar later Jacob, verder ging. En daaruit verwekte 12 zonen, de stammen van het volk van Israël. En dat hij daarin 70 geslachten ziet. En dat hij met het oog op die 70 geslachten van Israël de mensheid verdeelde in 70 volkeren met 70 verschillende talen. Zo simpel ligt dat volgens de Bijbel. Met de bedoeling dat hij later door Israël die volkeren zou bereiken. Heel die mensheid zou bereiken. En wat gebeurde er? Welke deur deed God dicht? God deed voor die 70 volkeren de deur in feite dicht. Had geen gemeenschap meer. Dus ten aanzien van de vervreemding van de mens ten opzichte van God, zien wij daar twee fasen in. De eerste fase is bij Adam, door de zondeval. De tweede fase is Babel en de Babylonische spraakverwarring, de torenbouw van Babel. En dat God de mensheid verdeelde in 70 volkeren en hij het volk van Israël verkoos. Het woord verzoening is precies tegenovergesteld. Dat is om die vervreemding van God, dat op afstand gekomen zijn van God, om dat ongedaan te maken. En God kon dat ongedaan maken. Maar wat moet God dan ongedaan maken? God moet ongedaan maken in de eerste plaats de vervreemding die door de zondeval van Adam is gekomen en de mens op grond van het verloste werk van Christus met zich te verzoenen. En daar gaat Romeinen 5 over. Romeinen 5 kijkt terug op Adam en de zondeval. En dat de zonde de wereld is binnengekomen. De verzoening waar je later van leest in Romeinen, in de Romeinenbrief, bijvoorbeeld in Romeinen 11, over de verzoening van de wereld, laat u dat maar dicht, want dat hebben we in het verleden gelezen. Maar ik noem het maar. Die verzoening van de wereld is verbonden met Israëls weigering, met Israëls val om de Heer Jezus als Messias, als de Christus, in de handelingen te aanvaarden. En waar had die verzoening mee te maken? Die verzoening kijkt niet terug naar Adam, die verzoening gaat terug naar Babel. En zo begint Romeinenbrief ook, hè? Romeinen 1 begint met ons te schetsen de situatie van Babel. Romeinen 5 gaat dus niet terug naar Babel, maar Romeinen 5 gaat terug naar Adam en zijn val. Romeinen 11 laat zien dat verzoening noodzakelijk was en dat heidenen in de handelingen uitgenodigd werden om de Messias te aanvaarden. En wat werden er met hen gedaan? Dan werden ze als wilde olijftakken geënt op de olijfboom Israëls. Met wat voor bedoeling? Om Israël tot naijver en jaloersheid te wekken. Dat mislukte overigens. Maar daardoor kon Paulus prediken niet alleen de bediening van het verbond richting het volk van Israël in de handelingen, maar had hij ook de bediening, wat wordt genoemd in de Bijbel, de bediening der verzoening richting de heidenen. Hij kon prediken dat die scheiding, die tijdens of na de Babylonische spraakverwarring was ontstaan, dat die nu terzijde was en dat de heidenen ook op grond van het verloste heil van Christus, ja, mochten komen. Dat er geen vervreemding meer was, geen afstand meer was tussen God en die 70 volkeren. Maar dat God die 70 volkeren uitnodigde om op het heil in te gaan. Dan werden ze zelfs geënt op de olijfboom Israëls om Israël tot jaloersheid te verwekken. Laat u met God verzoenen, was de prediking van de apostel Paulus toen hij die bediening der verzoening in de handelingen predikte. Maar daar gaat het hier niet over, in Romeinen 5. Romeinen 5 kijkt niet terug naar Babel en de scheiding tussen God en de 70 volkeren. Nee, het gaat veel dieper. Het gaat veel meer verder terug. Het gaat terug, voert helemaal terug naar Adam en zijn val in de zonde en daarmee het hele menselijk geslacht. Het gaat er om over de vervreemding van de mens in Adam van God. En hou dan ook vast, dit staat helemaal los hier in Romeinen 5 van de persoonlijke zonde van de mens. Het gaat hier niet over de persoonlijke zonden van de mens. Het gaat hier niet over zonden, het gaat hier over de zonde, enkelvoud. Dat is ook alweer het onderscheid tussen zonde en zonden. Nou, zonde, dat is onze zonde natuur. Zonde, dat is de bron. En wat komt uit de bron voort? Wat komt uit mij voort? Dat ik een zondaar ben in Adam. En uit Adam geboren ben. Dat breng ik voort in mijn leven. Wat kan ik voortbrengen? En de een doet dat meer dan de ander. Want we hebben allemaal een geweten. Maar we brengen zonden voort. Dat komt uit voort. Maar het gaat niet hier over wat ik zelf in mijn leven voor ongerechtigheid doe, voor misdaden doe, voor zonden doe. Het gaat hier in Romeinen 5 erover, over de zonde. En wat had de zonde tot gevolg voor Adam en voor hele menselijk geslacht? Namelijk de dood. Het gevolg van die zonde, van die zondeval, is de dood. God had het dat ook gezegd. Als je van die boom eet, zult gij stervende sterven. En daarom zijn we ook allemaal sterfelijk. Daarom gaat ook die dood tot alle mensen door. De innerlijke vraag die hier gesteld wordt in de Romeinenbrief, in het innerlijk gedeelte van de Romeinenbrief, die loopt van Romeinen 5 vers 12 tot en met Romeinen 8 vers 39, dat is eigenlijk Romeinen 5, 6, 7 en 8, dat is het innerlijke gedeelte van deze brief, die handelt over de vraag van de zonde. En gevolg van de zonde, de dood. Het uiterlijke gedeelte van de Romeinenbrief, dat is Romeinen 1 vers 1 tot en met hier, Romeinen 5 vers 11, en later weer Romeinen 9, 10 tot en met 16, dat is het uiterlijke gedeelte van de brief, dat zit er omheen, dat handelt over de zonden. Hier gaat het in Romeinen 5, wat we gelezen hebben, gaat het over de zonde. En daarin wordt collectief behandeld in betrekking tot Adam, zijn schuld, zijn overtreding en hoe de mens wordt gerechtvaardigd ten leven. In de rest van de Romeinenbrief gaat het over de zonden. En gaat het over de persoonlijke zonden van iemand. En gaat het over de individueel. Over de individuele mens. Hoe die staat tegenover God. Hoe hij wordt gerechtvaardigd. En hoe wordt een mens gerechtvaardigd. Als je kijkt naar zijn zonden. Hetgeen wat wij voortbrengen. Hoe word je gerechtvaardigd? De rechtvaardiging zal uit het geloof leven. Wat wordt daarvoor gevraagd? Voor de zonden, het probleem van de zonden, van mijn persoonlijke zonden. Daar wordt gevraagd geloof. Geloof in wie? In Jezus Christus. Maar ten aanzien van dat ik collectief met u allemaal tezamen en met alle mensen in Rode en zelfs alle mensen van deze hele aardbol afkomstig zijn van Adam en dat wij zondaar zijn en dat wij daardoor sterven, wij worden allemaal in Christus gerechtvaardigd ten leven. En dat is ook wat Christus doet. Allen zullen worden levend gemaakt. Dus hou vast, Romeinen 5 handelt over de vervreemding van de mens in Adam van God, apart van zijn persoonlijke zonden. Als je nou dat gedeelte nog eens leest, vanaf vers 12 tot en met vers 21, en dat gaan we doen, dan moet u vasthouden dat vers 12, 13 en 14, daar gaat het over alle mensen in het algemeen. Dan gaat het over allen. In Romeinen 5 vers 18 gaat het ook weer over alle mensen in het algemeen. Het gaat er over allen. Terwijl vers 15 tot en met vers 17 en ook weer vers 19 tot en met vers 21 geschreven zijn uit het oogpunt van de gelovigen. En gaat het over de zeer velen. En misschien is u dat wel eens opgevallen, dat er onderscheid door Paulus wordt gemaakt in het gedeelte tussen allen en zeer velen. En als je daar goed op let, als je let op de dingen die verschillen, dan moet je dat niet gaan wegredeneren. En ik ken heel wat geschriften van aanhangers van de Alphensoenisleer, die redeneren dat dan weg, die zeggen, ja, dat is hetzelfde, die allen, dat zijn de zeer velen, en de zeer velen, dat zijn allen. Nee, Paulus maakt daar onderscheid in. Als hij zegt zeer velen, dan zijn dat niet allen. Dat zijn er wel veel, maar toch niet allen. Laten we maar eens kijken. en lezen vanaf vers 12. Daarom, gelijk, door één mens de zonde, de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan. Ja, dit is iets wat we allemaal kunnen begrijpen. Door die ene mens Adam is de zon de enkelvoud de wereld binnengekomen en het gevolg van de zonde is de dood. Zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan. En dan staat er, omdat allen gezondigd hebben, het woordje omdat, dat geeft eigenlijk veel meer aan vanwege. Het is zo, omdat wij zondaren zijn, daarom zondigen wij. En hier wordt meer de reden aangegeven. Wij hebben deel aan de zonde in onze natuur, en daardoor aan de dood, en daardoor zondigen wij. Vanwege allen hebben gezondigd. Je kan aan het zondigen van de mens zien dat wij deel hebben aan de zonde. En dat we deel hebben aan de dood. Want reeds voor de wet was er zonde in de wereld. Niet zonden, maar zonde. Ja, reeds voordat de wet kwam, was er al zonde in de wereld. En hoe kon je dat nou zien? Nou, alle mensen stierven. Want ja, wat is het gevolg van de zonde? Dat is de dood. Alle mensen die leefden voor de wet, die zijn gestorven. Maar zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Toch heeft de dood als koning geheerst van Adam tot Mozes. Ook over hen die niet gezondigd hadden op een gelijke wijze als Adam overtrad, die een beeld is van de komende. Ja, wat eigenlijk Paulus alleen maar hier zegt, is, ook al was die wet er niet, je kan zien dat de zonde er was, want de mensen stierven. Zelfs die mensen die nog ineens zo'n ernstige overtreding hadden gedaan, als notabene Adam, ze hadden allemaal deel aan de zonde. Die zonde is echt tot alle mensen doorgegaan. Ook op het moment in de eerste duizenden jaren, toen er zelfs nog geen wet was, in de eerste 2000 jaar. Dit zegt hij dus in het algemeen over de mens. Maar het is met de genadegave niet zo als met de overtreding. Wat is die genadegave? Dat wil ik wel eens weten. Wat is die genadegave? Wat is die genade? Wat is dat geschenk? Maar tegenover die zonde en het gevolg van de zonde, de dood, en hier in dit gedeelte zien wij dat die heersen als koningen, die overheersen, en ik ben er een knecht van de zonde, en de dood heerst over deze schepping. En of ik het nou leuk vind of niet, maar ik kom niet onder die heerschappij van de zonde en de dood zomaar vandaan. Maar daartegenover staat gelukkig de genadegave van God. En wat is de genadegave van God? Zijn zoon, Jezus Christus. En wat is eigenlijk die gave, wat heeft die gave tot gevolg? Het leven heeft het gevolg. Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding van Adam. Want indien, door de overtreding van die ene Adam, zeer velen gestorven zijn, dat is waar, zeer velen zijn gestorven, er leven heden ten dagen wel een paar miljard op aarde, maar er zijn er ook al miljoenen gestorven. Zeer velen gestorven. Veel meer is de genade Gods. De genade Gods is groot. Voor de mens. En de gave bestaande in de genade van de ene mens, Jezus Christus. Veel meer is de genade Gods. Waar bestaat de genade Gods uit? Wat is dan Gods genade ten opzichte van ieder mens die uit Adam is geboren? Nou, dat hij een gave krijgt. Wat voor gave? In feite Christus en in Christus het leven. De gave is het leven. Bestaande in de genade van de ene mens, Jezus Christus. Die gave, dat geschenk, is dus Christus en die. En Christus is genade. Is de uitdrukking van Gods genade. En die is voor zeer velen overvloedig geworden. Let er wel op dat Paulus opeens hier niet meer zegt voor allen overvloedig geworden. Maar hij zegt voor velen overvloedig geworden. Het gaat hier over de gelovigen vanaf vers 15. Vanuit die zienswijze spreekt hij. En het is met het geschenk, vers 16, niet zoals als door het zondigen van één. Het geschenk, wie is dat geschenk? Het geschenk is de genade. En als je dan dieper gaat kijken, die genade is uitgedrukt in de gave van Gods Zoon, is Christus. Maar het is met het geschenk niet zoals door het zondigen van één. Die één, dat is Adam. Want het oordeel leidde van één overtreding tot veroordeling, maar de genade gaven van vele overtredingen tot rechtvaardiging. Nou, die ene overtreding van Adam, ja, die leidde inderdaad tot veroordeling. Veroordeling van ons allen. Maar de genade gaven, Jezus Christus, en die daad die hij toen deed ter rechtvaardiging, van gerechtigheid, die leidt van vele overtredingen tot rechtvaardiging. Dus net zoals Adam dus één overtreding had, en door die overtreding het liep tot veroordeling van ons allen, daartegenover staat die ene daad van rechtvaardigheid, die leidt in feite tot rechtvaardiging van allen ten leven. Zo is het hier in elkaar. Want indien door de overtreding van de ene, dat is Adam, de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij die de overvloed van genade en van de gaven der gerechtigheid ontvangen hebben, ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus. Hier wordt weer die parallel getrokken tussen Adam, de daad die Adam deed, en Christus, en de daad die Christus deed. Wat voor daad deed Adam? Was hij gehoorzaam of ongehoorzaam? Hij was ongehoorzaam. Welke daad deed Christus? Was hij gehoorzaam of ongehoorzaam? Die was gehoorzaam. Adam overtrad. Adam was ongehoorzaam. Christus was ongehoorzaam. Adam door zijn daad. Adam aan de ene kant overtrad, daardoor kwam de zonde de wereld binnen, en door de zonde de dood. Christus was gehoorzaam, en door die ene daad kwam de genade de wereld binnen, en door de genade het leven. Want indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene. En dat is waar, want de dood heerst nu als koning. En iedereen die van Adam is en uit Adam is, die heeft te maken met de dood, is sterfelijk. Veel meer zullen zij die van de overvloed van genade, want je moet dan wel ingaan op die genade en ook die gave der gerechtigheid ontvangen. Want wat zou je dan gaan doen als je die overvloed van genade die aan ieder mens wordt bewezen en die uitgedrukt is in zijn zoon. Wat moet je met die overvloed van genade? Maar je zal nooit als koning gaan heersen door die ene Jezus Christus. En wat wordt dan bedoeld hier? Met het als koning gaan heersen door die ene Jezus Christus. Dan zou je nooit gaan heersen als koning, net zoals de dood heerst als koning, net als de zonde heerst als koning. Hij betreft hier een heersen over de zonde en een heersen over de dood. Dan zou je altijd onderworpen blijven. Romeinen 5 hier, dit gedeelte, is ook een introductie op het hele innerlijke gedeelte van Romeinen 5, 6, 7, 8. Waar het centrale onderwijs betreft, heersen. De zonde heerst en tegenover heerst de genade. De dood heerst en tegenover degene die de gave, hier in vers 17, de gave der gerechtigheid ontvangen, die wil niet alleen leven, maar die zullen ook als koningen gaan heersen. En als je daarop ingaat, nu al reeds, zegt Paulus, in het hele innerlijke gedeelte, en je gaat dat geschenk van God, ga je ontvangen, ga je aanvaarden, dan zou je gaan beleven dat die zonde niet meer over jou heerst als koning. Dat de dood niet meer over je heerst als koning. Nu in vers 14. Romeinen 5 vers 14 heerst de dood als koning. Vers 14. Toch heeft de dood als koning geheerst van Adam tot Mozes. In het leven van Adam tot Mozes, ook in de dag van vandaag, heerst de dood als koning. En ook in vers 21. Dan gaat het ook over dat heersen. Opdat gelijk de zonde als koning heerste in de dood, ze ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid en eeuwige leven, Jezus is onze Heer. Het gaat hier over heersen. En ga je werkelijk die gave, dat geschenk, Jezus Christus, aanvaarden. En dat moet de mensheid leren aanvaarden. En als ze dat doen, dan zullen ze ook ontdekken dat wij gaan heersen over de dood, gaan heersen over de zonde. Daarom staat er voor de gelovigen in Romeinen 6 vers 9, Romeinen 6 vers 9, dit weten wij immers, dat de onze oude mens mede gekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden, en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn, want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Dan voert de zonde geen heerschappij meer over u. Zo ook in vers 14 van Romeinen 6. De zonde, immers de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Het gaat over de heerschappij van de zonde. En daardoor over de heerschappij van de dood. Ja, zelfs als je kijkt naar Romeinen 7, dan gaat het in Romeinen 7 over de wet. Of de wet kan helpen. Of de wet de mens voorwaarts helpt daarin. Met het probleem van de zonde en het gevolg van de zonde de dood. Maar de wet maakt Paulus duidelijk. In hoofdstuk 7, kan ons niet helpen. Wat kan helpen? Nou, Romeinen 8, vers 2, Want de wet van de geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Daar heb je. Daar heb je die wet der zonde en des doods. En hoe kan je daarvoor worden vrijgemaakt? Door de wet van de geest des levens. Ja, heel die schepping. Die is door de zondeval van Adam in de zonde gekomen. En daardoor in de dood gekomen. En heel die schepping die zucht. Als een barensnood. Toch op grond van het verzoenend lijden en sterven van Christus. Kon God die vervreemding, die schuld die Adam heeft teweeggebracht, vergeven. En heeft de mens een vrije toegang tot God. En krijgt de mens ook deel aan een opstanding. En als die opstaat, wanneer zal het gebeuren? Romeinen 8, vers 19. Want met rijkhalsend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Wanneer komen de zonen Gods openbaar? Na Christus' wederkomst komen die zonen Gods openbaar. En heel die schepping, die kijkt met rijkhalsend verlangen daarnaar uit. Want wat is er aan de hand met de schepping, vers 20? Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. In hopen echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden, tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Als de kinderen Gods openbaar worden, als de zonen Gods openbaar worden, en men de heerlijkheid zal zien van de kinderen Gods, en de vrijheid van de kinderen Gods, dat zij niet meer onderworpen zijn aan de zonde, niet meer onderworpen zijn aan de dood, dat zij nu als koningen heersen, in plaats van dat de dood en de zonde als koning heerst, dat zal een geweldige stimulans zijn voor allen die zullen opstaan. Want in Adam sterven allen, in Christus zullen alle worden levend gemaakt, en alle die worden levend gemaakt, die zullen, als zij die vrijheid van de heerlijkheid der kinderen van God zien, en ook beseffen dat ze aan die vruchteloosheid onderworpen zijn, waar ze aan onderworpen waren, dat ze daar nu niet meer aan onderworpen zijn, als ware aangemoedigd worden om Jezus Christus te leren kennen. Romeinen 5 gaat niet, wat gedeelte was lazen, over de persoonlijke zonden, maar gaat over de zonde. Het gaat over iets wat veel dieper is. Het gaat over het regeren van een koning. Het gaat over heersen en het gaat over een wet. Wat geschiet hier dus? Romeinen 5 zegt dus dat toen wij nog vijandig stonden tegenover God in Christus, dat wij in Christus ter wille, dat Christus ter wille van de zondaren is gestorven. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft de schuld weggenomen. En als je nou eens kijkt naar de offers die Israël bracht in het Oude Testament, wat kan je dan ontdekken aan die offers? Hoeveel verschillende offers zijn er? Er sprake van een brandoffer, sprake van een zondoffer, sprake van een schuldoffer, sprake van een vredeoffer. En als je naar al die offers kijkt, en je kijkt naar het offer van Jezus Christus, wat heeft Christus gedaan? Christus heeft de schuld weggenomen. De schuld die Adam veroorzaakte. En daardoor rust die schuld ook op ons. Die schuld is weggenomen. God heeft iets gedaan voor de mensheid wat enorm is geweest. En heeft daar de mens invloed op gehad? Nee, dat is een zaak die helemaal aan de Gods kant lag. En dat heeft enorme, geweldige, heerlijke gevolgen. Er is iets wezenlijks veranderd sinds het kruis van Golgotha voor de mensheid. De mens heeft geen schuld meer. De schuld dat wij God niet hebben verheerlijkt of gedankt als schepper, die schuld is betaald. Christus zei, het is volbracht aan het kruis. Letterlijk zei hij eigenlijk, het is betaald. Hij had het over betalen toen hij aan het kruis uitstierf. Het is betaald. Het Griekse woord toleo. En Christus heeft met zijn offer de gehele schuld van de wereld op zich genomen. En hij heeft betaald. Het leven dat door Adam en Eva door een ongehoorzaamheid verloren is gegaan, komt weer binnen het bereik van de mens. Door de Christus vrijwillig, gehoorzaam zijn leven aflag. Maar houd vast, het is betalen van schuld. En maakt dat de mens rechtvaardig? Nee, het maakt de mens nog niet rechtvaardig. Maakt dat de mens dat hij dan zonder zonden komt? Nee, we hebben het niet over zonden. Niet over je persoonlijke zonden. Daar hebben we het niet over. We hebben het over de zonde. De schuld is weggedaan. De schuld is weggenomen. En het gevolg van de zonde. Wat is het gevolg van de zonde? De dood. En de mens houdt het vast. Komt dus terug. In welke situatie? In de situatie van Adam en Eva in feite van het paradijs. En straks als de mens in Christus wordt levend gemaakt. In wat voor leven komt hij dan? In dat leven van Adam en Eva in het paradijs. En wat moest Adam en Eva daar in het paradijs persoonlijk doen? Ze moesten kiezen. Waaruit moesten ze kiezen? Uit de boom des levens en uit de boom der kennis van goed en kwaad. Zo zal een mens individueel ook dan moeten kiezen. Kiezen om Christus Jezus daadwerkelijk te omarmen. Daadwerkelijk te kiezen voor hem. Geen mens zal kunnen zeggen straks dat het onrechtvaardig is van God. Dat hij deel heeft gekregen aan de zondennatuur uit Adam en dat hij daardoor verloren gaat. Dat hij daardoor zonden heeft gedaan enzovoort. Christus heeft die schuld van Adam vereffend. Door die ene daad van rechtigheid. Wordt daar geloof voor gevraagd? Nee, er wordt geen geloof voor gevraagd. Als u naar huis gaat en u gaat eens met uw buurman praten morgen en u gaat dan praten over geloof, dan moet u dit eens zeggen. Dan zegt misschien, als u in gesprek over de Bijbel komt, dan zegt misschien uw buurman, nou, ik geloof het niet hoor, dat ik zal sterven. Stel dat hij dat zegt, dat hij zegt, nou, ik geloof het helemaal niet dat ik zal sterven. Wat zegt u dan al lachend, nacht mijn beste man, of ik wil of niet, maar wij zijn uit Adam, jij en ik, wij sterven. En je komt er vanzelf al achter, joh, als je 60, 70 of 80 of 90 wordt. Mag lang duren, maar die dag komt dat je sterft. En of je het nou gelooft of niet, en mensen, of je nou dat nou gelooft of niet, je hebt daar deel aan. En net zo kan ik tegen mijn collega's op mijn werk zeggen, en tegen alle buren zeggen, alle kennis die ik heb. Jongens, of je nou gelooft of niet, maar jij wordt levend gemaakt. Word ik levend gemaakt? Jij wordt levend gemaakt. Want het is gemenst, gezet, te sterven en daarna het oordeel. Maar het oordeel zou nooit gebeuren als de mens niet zou worden levend gemaakt. Is daar geloof voor nodig? Nou, mijn beste broeder en zuster, je kan rustig tegen iedereen zeggen, joh, of je dat nou gelooft of niet gelooft. Wel of niet? Je zal even worden gemaakt. In de Christus. In de Messias. Een mens gaat niet verloren omdat hij van nature een zondaar is. Een mens zal alleen verloren kunnen gaan als hij op het moment, en ik geloof dus, dat is heel anders dan de alverzoeningsleer leert, ik geloof dus dat Christus de mens opwekt, zie maar mijn laatste brochure, die gaat over het laatste oordeel. Ik geloof dus dat de mens zal opstaan nadat ieder mens, dat in fases, maar dat de opstanding, die algemene opstanding van Johannes 5, plaats heeft nadat Christus is wedergekomen. En dat in die 1000 jaar de mens dus gelegenheid krijgt om de Zoon, Jezus Christus, te leren kennen. En daarna zie je eigenlijk twee fases, zo zie ik het dan, dat in de toekomende eeuw de mens gelegenheid krijgt om Jezus Christus als losser te leren kennen, want hij ontdekt al dat hij verlost is van de dood. Dat ontdekt hij. Maar hij wordt ook geconfronteerd met zijn persoonlijke zonde. En wat kan hij met zijn persoonlijke zonde doen? Hij kan ontdekken dat Christus niet alleen een schuldoffer was, maar hij kan ook ontdekken dat Jezus Christus een zondoffer was. En een brandoffer was. Hij kan nog meer gaan ontdekken wie Jezus Christus voor hen is. Zo kan hij tot geloof komen. Zo kan hij tot wedergeboorte komen. En ook heel die periode van 1000 jaar, dat Christus als koning en heerst, is een periode die heet de wedergeboorte. Dat is cruciaal in Gods plan. Als die tijd voorbij is van de wedergeboorte, zie je dat er een tijd aanbreekt dat God dan woont te midden van de mensen. En dat in die aion die daarop volgt, de mens volwassen mag worden in het geloof. Dat hij niet een kind mag blijven, dat hij een nieuw schepsel mag worden. Dan gaat hij vanuit de oude schepping naar de nieuwe schepping. En mag van kind groeien tot zoon. Dat is een geweldig werk wat Christus aan de mens zal doen. En ik geloof persoonlijk dat zeer velen, zoals Paulus hier zegt, zeer velen krijgen daar uiteindelijk deel aan. Ze krijgen allemaal deel dat ze zullen worden levend gemaakt. Geen één zal achtergelaten worden. Allen, dat is Christus. Christus is de heiland der wereld. Dat ben ik hartroerend met die aanhangers van de Alvinie eens. Hij is de heiland der wereld. Hij is de Goel. En de Goel heeft opgetreden. En de Goel heeft gelost. En vrijgekocht. Hij heeft die schuld van Adam vereffend. Maar hij heeft nog meer gedaan. En de individuele mens zal die beslissing in zijn eigen leven toch moeten nemen. Daar gaan we vanmiddag over spreken. Over de vrije wil van de mens. Zit er ook nog aan vast. We lezen verder in vers 18. En dan lezen we het ook dat door die ene daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling van die mensen is gekomen, dat dat ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven is gekomen. Derhalve, over staat er eigenlijk het woord daarom. Daarom gelijk. Vers 18 en vers 12 lopen daarom parallel aan elkaar. Vers 12 begint ook met daarom gelijk. Zo ook vers 18. Derhalve, daarom gelijk. Het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is. En dat betreft iedereen. Zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Is ieder mens rechtvaardig ten leven? Ja. Door wie? Door de gehoorzaamheid van Jezus Christus. Daardoor is het zondeprobleem van ieder mens opgelost. Ieder mens is in feite verzoend, veranderd van positie. Alleen wat moet ieder individuele mens doen? Hij is nog niet, er is nog het probleem van zijn zonden, meervoud, waar het hier in Romeinen 15 over gaat. En daarvoor word je alleen maar gerechtvaardigd door het geloof. Daar is geloof voor nodig. Geloof in de Zoon. En dat zal van ieder mens zal dat geloof moeten doen blijken. Zou Christus moeten aanvaarden. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens, en dan krijg je het weer, zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardigen worden. Maar de wet is erbij gekomen, zodat de overtreding toenam, maar evenwel de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden. Het maakt niet uit hoe de mens ook zondigt, de genade van God is groter, opdat gelijk de zonde als koning heerste in de dood, zo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid en eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Omdat één daad van overtreding, van één mens, allen kon insluiten, ieder mens kon insluiten, En de positie van iedereen, van allen, kon insluiten, namelijk in de dood. Zo kon ook, gelijk daaraan, door één daad van gerechtigheid, ook maar van één mens, Jezus Christus, dat ook allen insluiten, de positie van allen beïnvloeden in het leven. Zo simpel is dat. Dat is gewoon kinderlijk te vatten. Eén daad van Adam sluit allen in de dood, en één daad van een ander mens, de tweede Adam, Jezus Christus, sluit allen in het leven. Dat is een hele simpele vraag. En is er een daad van geloven nodig om te geloven dat je in Adam zal sterven? Nee, daar is geen geloven nodig. En is er geloven nodig om ingesloten te zijn in Christus, in de Messias, en dat je deel hebt in het leven? Daar is ook geen geloven nodig. Daarom kan je rustig tegen iedereen zeggen, je zal worden levendig gemaakt. Je zal het nog wel meemaken. Maar je staat dan daar met je persoonlijke zonde. Je gaat niet verloren omdat je in Adam geboren bent. Je zou hooguit verloren kunnen gaan als je daar met je zonden staat en je wijst Jezus Christus persoonlijk af, dat hij voor jouw zonden ook gestorven is. En je weigert Christus te leren kennen. En je feinst maar wat. En je doet maar wat. Let wel, die mensen worden allemaal levend gemaakt in de oude schepping. Niet in de nieuwe schepping. Ze staan dus niet voor de grote witte troon, in mijn visie. Ik heb u laten zien wie er voor de grote witte troon staan, in dat laatste oordeel. Dus, als we de balans opmaken, deze morgen, uit Romeinen 5, dan geloof ik dus dat allen levend gemaakt zullen worden. Allen. En dat uiteindelijk van die allen er zeer velen zijn die dat geschenk in genade, Jezus Christus, zullen aannemen, zullen ontvangen. En dat ze samen met ons, wij die nu al heersen over de zonde heerst niet meer over ons, wij zijn geen slaaf van de zonde meer, het is andersom. De zonde voert geen heerschappij meer over ons, zegt Paulus in Romeinen 6, zegt Paulus in Romeinen 8. Want de wet van de geest des levens heeft ons vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. En hoe is dat in ons geval gekomen? Nou, lees maar door in Romeinen 8. Want in Romeinen 8 staat vers 2. Want de wet van de geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want wat de wet kon ons niet helpen. Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees, wat heeft God toen gedaan? God heeft door zijn eigen zoon te zenden in een vlees, dat aan der zonde gelijk en wel om de zonde veroordeeld in het vlees. Christus is vlees geworden. Daarom was het zo noodzakelijk dat Jezus Christus vlees werd, zoon des mensen werd, een mensenzoon. Aan ons helemaal gelijk werd. En zo is de zonde, we hebben het niet over de zonden, maar over de zonde, is de zonde die in Romeinen 5 vers 12 de wereld binnenkwam, is die zonde veroordeeld in het vlees. Hier zie je dus een geweldige overwinning die er in Christus voor de gelovigen nu al is, en die er straks in feite ook voor ieder mens zal zijn. En als Christus komt en daar vindt dat levend maken van allen die in Adam gestorven zijn plaats, en ze zien bij het openbaar worden van de zonen Gods, zien ze die vrijheid der heerlijkheid van de kinderen Gods, zullen ook met nadruk die kinderen Gods, die zonen Gods gebruikt worden om dat evangelie wat over Christus gaat nog meer te verkondigen en uit te leggen. De zonde kwam de wereld binnen. Laatst weer Romeinen 50 vers 12. Maar die kwam ook de wereld binnen daardoor. Lees maar Hebreeën 10. Hebreeën 10 vers 5. Dan zie je hoe belangrijk het is dat Jezus Christus mens geworden is, waardoor hij de tweede Adam kon worden. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld, we zien andere komst, van Jezus Christus. Slachtoffer en offergave heb gij niet gewild, maar gij hebt mij een lichaam bereid. Dat we ook al lazen in Romeinen 8 vers 3. In brandoffers en zondoffers heb gij geen welbehagen gehad. Toen zeide ik, zie, hier ben ik, in de boeken staat van mij geschreven om uw wil, o God, te doen. Christus kwam de wereld binnen. Voor een offer. Vers 10, krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. En vers 14, want door één offerande heeft hij voor altijd hen volmaakt die geheiligd worden. Zo zie je. Aan de ene kant dat ene hoofd Adam. En de andere kant dat andere hoofd van het menselijk geslacht Christus. En gelukkig heeft Christus dat hoofdschap van het menselijk geslacht overgenomen. Gij hebt mij een lichaam bereid. Hij is één gemaakt met de mens. Daarom zegt ook Hebreeën schrijver in hoofdstuk 2 vers 14. Hoofdstuk 2 vers 14. Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen en allen zou bevrijden die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. Christus heeft dat voor allen, die kinderen die aan bloed en vlees deel hebben, en die dus hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren, die dood heeft hij, die macht ook over die dood, die heeft die aan zich getrokken. Daarom kan hij levend maken. Straks, als hij komt. Niet alleen de gelovigen, niet alleen die verschillende geloofsgroepen die je kan onderscheiden als je naar de gelovigen kijkt, maar ook de mens die in Adam sterft. Je ziet er dus dat Romeinen 5, 6, 7 en 8, en dan stoppen we. Het innerlijke deel van de Romeinenbrief vormt. Want Romeinen 5, 6 en 7 gaan over het einde van de heerschappij van de dood. Het einde van de heerschappij van de zonde. Laat zien in Romeinen 7 dat de wet de mens niet kan helpen. En dat Romeinen 8 toont de enige weg naar de vrijheid. De wet van de geest des levens. Romeinen 5 gaat over de dood. Romeinen 6 gaat over de zonde. Romeinen 7 gaat over de wet. En Romeinen 8 gaat over de geest. Romeinen 5 laat zien dat het een zaak is van leven of dood. Romeinen 6 laat zien dat het een zaak is van zonde of gerechtigheid. En Romeinen 7 laat zien dat het is een zaak van wet of genade. En Romeinen 8 laat zien dat het is een zaak van het vlees of de geest. Maar u begrijpt wel dat Romeinen 6, 7 en 8 eigenlijk de weg vervolgen voor de gelovigen. Die niet alleen ontdekt dat Jezus Christus zoon des mensen is geworden, dat Jezus Christus allen die in Adam sterven zal levend maken, maar die ontdekken dat de weg veel verder voert dan alleen maar dat de dood die door Adam in de schepping, in de wereld is binnengekomen, dat Christus die schuld van Adam ongedaan maakt, maar dat het daarna is het in God leren kennen. Dat de mens van God vervreemd is. Dat je weer teruggebracht wordt in dezelfde positie van Adam en Eva. En dat de mens wordt uitgenodigd om in gemeenschap echt met God te komen. Tot die volledige vrijheid. En er zal dus heel wat nog moeten gebeuren. Ook als Christus wederkomt. Dan breekt niet gelijk die nieuwe schepping aan. Er moet nog heel wat gebeuren. Voordat die zonde niet meer als koning heerst. En voordat de dood ook niet meer als koning heerst. En Christus gebruikt die toekomende aion, die 1000 jaar ongeveer zal duren, ervoor om heel die mensheid, al die schepselen, te laten zien wat hij voor werk heeft gebracht, zodat de mens toegang kan krijgen tot God. En dat God in de nieuwe schepping te midden van de mens kan gaan wonen. Zullen allen dat aanvaarden? Nou, de Bijbel zegt, zeer velen. Het zijn er niet velen, maar zeer velen. Verreweg dus de meeste, het overgrote deel van heel deze mensheid. En wie vormen wij dan? Wij hebben nu al deel gekregen aan een roeping. Wij hebben dit nu al reeds verstaan. En de weg die straks die mensheid nog moet gaan, die mogen wij in het geloof nu al reeds gaan. Wij mogen er reeds gaan door Romeinen, vanuit Romeinen 5 naar Romeinen 6, naar Romeinen 7 en naar Romeinen 8, om te komen dat we zeggen ja. Er is nu geen veroordeling meer voor zij die in Christus Jezus zijn. En de wet van de geesteslevens heeft ons vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. En ik leef nou in die volle vrijheid. En de zonde voert geen heerschappij meer over mij. En ik heb zelfs geen deel meer aan een levend gemaakt worden. Ik heb zelfs deel aan het eeuwige leven. Ik heb zelfs deel aan gemeenschap met God. Ik ga zelfs nu al, mag ik zeggen, dat ik een nieuwe schepping ben. En dan ga je nog verder in de Efezebrief, waar die weg eigenlijk nog door Paulus verder vervolgd wordt, waarin je ziet dat je daar in de gemeente van Christus komt, waar reeds dan dat eindpunt in bereikt wordt, dat God zal zijn alles en in en in allen. Zo vergaat het, een volle, een volledige gemeenschap van God met de mens. Zo treedt de mens namen. En Romeinen 5 laat volgens mij alleen maar zien dat de deur die voor de mens, voor die tijd, voor de mensheid, gesloten was door Adam. En het paradijs werd uitgestuurd, waar de engelen werden neergezet om de mens te, als ware te verhinderen dat zij weer het paradijs in konden. Ik zal maar zeggen, die deur staat nu voor de mens wagenwijd open. En er is een vrije toegang. En God kon dat doen op grond van het lijden en sterven van Jezus Christus. En de mens zal ook gebracht worden. Weer in diezelfde situatie als Adam en Eva. Maar dan komt het er persoonlijk bij de mens op aan. Wat zal die persoonlijk daarmee doen? Hij wordt uitgebreid de tijd gegeven, in mijn visie, om tot wedergeboorte te komen. Om ook een kind van God te worden. Om ook te komen tot die vrijheid. Van de heerlijkheid van de kinderen Gods, dat je niet hoeft te zuchten hier op aarde. En straks in die toekomende aion hoeft het helemaal geen zuchten meer te zijn. Zoals nu de hele schepping in barensnood is en zucht. Dat zuchten, dat gaat eraf, dat gaat voorbij. Daar is er Christus voor. En onder zijn leiding zal hij ieder mens zo leiden. Spreekt de Bijbel daar nou veel over? Nee, helemaal niet. Want laten we eerlijk wezen, in deze teksten van Romeinen 5 stipt Paulus het alleen maar aan. En daarna gaat hij direct door met ons als gelovigen, om ons op de geloofsweg te doen. Waarom? Nou, misschien zouden er wel eens mensen zijn die misschien wel eens heel erg lui gaan worden. En zeggen, nou ja, als het zo is, dat Christus me straks nog levend maakt, dan doe ik het dan wel. Maar dat kan niet. Als je werkelijk Christus leert kennen, dan ga je nu op die weg. Dan neem je nu Christus aan. Dat grote geschenk. Omarm je die genade. Niet alleen die genade, dat die schuld van Adam je vergeven wordt. En dat je niet verloren gaat omdat je uit Adam geboren bent. Maar ga je verder omdat je zelf ontdekt dat je ja, last hebt. En kinderen Gods, gelovigen, die maken ook die belevenis mee op die weg naar die vrijheid toe van Romeinen 8. Maken ze, ik zal maar zeggen, dat gevecht in hun leven mee van Paulus, in Romeinen 6, in Romeinen 7. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Dat geworstel soms met persoonlijke zonden. Totdat je ontdekt wat eigenlijk het antwoord daarop is. En dat is een magnifiek gedeelte hier in Romeinen 5, 6 en 7, 8. Zodat Paulus ons leidt naar de overwinning, naar het overwinningsleven. Dat we nu al reeds in de nieuwe schepping, in de gemeenschap met God, mogen beleven. Vanmiddag gaan we verder. Ik hoop dat u vanmorgen hebt ontdekt dat Romeinen 5, vers 12 tot en met 21 misschien wel een heel moeilijk gedeelte lijkt. Dat komt altijd omdat de apostel Paulus nogal wat bijzinnen gebruikt en weer er wat tussendoor zegt om zijn lezers, die soms Joods zijn of soms heidens zijn, om het een en ander toe te lichten. Maar vat je het nou eigenlijk samen, dan is die boodschap van Romeinen 5, vers 12 tot 21 eigenlijk toch heel eenvoudig. Er wordt eenvoudig gezegd dat de zonde die in de wereld is binnengekomen en daardoor de dood die tot alle mensen is doorgegaan vanwege de daad van ongehoorzaamheid van Adam is goedgemaakt door de daad van gehoorzaamheid door de mens, de zoon des mensen, Jezus Christus, de tweede Adam. En dat die niet de dood heeft voortgebracht, maar het leven. En dat op grond daarvan God weer in gemeenschap kan komen met de mens. De mens die van God vervreemd is. Er wordt daarom onderscheid gemaakt in dit gedeelte tussen de allen en de velen. En dat mag je dus niet op één hoop vegen. Daar moet je onderscheid in maken. Allen hebben te maken met die dood die tot alle mensen is doorgegaan. Maar net zo hebben alle mensen te maken met het levend gemaakt worden wat de tweede mens, Jezus Christus als de tweede Adam, ieder mens geeft. Dat is een genade. Een genade die Christus geeft. Maar dat is maar het begin. Dat wil nog niet zeggen dat die mens daarmee verlost is. Daar is hij nog niet verlost mee van zijn zonden. Daar is het zondeprobleem en het gevolg van de zonde, het sterven, wel mee opgelost. Want men wordt levend gemaakt. Maar men staat wel vervolgd met zijn zonden. Maar men wordt dan uitgenodigd om verder God te leren kennen, Christus te aanvaarden, tot wedergeboorte te komen. Dat is iets wat die apostel Paulus hier in Romeinen 5 op die weg helemaal niet gaat. Hij gaat hier geen uitleg geven hoe in de toekomst, als Christus wedergekomen is en al deze mensen levend gemaakt zullen worden, hoe het de weg dan met die mensen zal gaan. Daar is de Bijbel maar heel sumier over. We krijgen daar af en toe een doorsteekje van, een klein lichtje op. Hier dan in Romeinen 5 vers 18, even een klein doorsteekje. Zo ook in 1 Korinthe 15 vers 22, als er staat dat allen die in Adam sterven, zo ook in Christus zullen worden levend gemaakt. We krijgen daar een kleine hint, maar verder zwijgt de Bijbel daarover. Want wij leven hier en nu. En de Romeinenbrief en ook alle andere brieven van Paulus slaan op die tijd van vandaag. En ze wijzen de weg voor ons die veel verder gaat. Daarom moet je ook in Romeinen 5 aandacht geven op de woordjes veel meer. Naast die allen en die zeer velen. Die zeer velen die hebben deel aan veel meer. Vers 10 zei het ons al. Want als wij toen wij vijanden waren met God verzoend zijn door de dood zijn zoon, zullen wij veel meer. Wij veel meer. We zijn allemaal, ieder mens is zelfs verzoend met God. Maar wij zullen veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden. Dat moeten we volgen. Doordat hij leeft. Veel meer. Dat woordje veel meer komt ook in vers 15. Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Want indien door de overtreding van die ene zeer velen gestorven zijn, veel meer is de genade Gods en de gave bestaan in de genade van de ene mens, Jezus Christus, voor zeer velen overvloedig geworden. Veel meer is het voor ons geworden. Ja, we zijn verzoend. Dat is waar. Maar Christus is, die genade die ons gegeven is voor ons veel groter geworden. Veel meer geworden. Want we hebben Jezus Christus leren kennen. En we hebben ontdekt dat hij ook niet alleen het zondeprobleem oplost, maar ook mijn persoonlijke zonden mij daarvan persoonlijk verlost. En dan mag ik op die weg gaan in Romeinen 5, naar Romeinen 6, Romeinen 7 en 8. En eigenlijk in de praktijk van mijn leven meemaken waar de apostel Paulus in zijn persoonlijke leven ook mee worstelde. Van hoe kunnen wij dan nu al reeds gevoerd worden op de geloofsweg dat de zonde niet meer over mij heerst als koning, maar dat de zonde geen heerschappij meer over mij voert, dat ik geen slaaf meer van de zonde ben, maar dat de wet des geesteslevens mij vrijgemaakt heeft van die wet der zonde en die wet des doods. En dat ik die vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen Gods, die daar straks openbaar zal worden als Christus wederkomt, en als die zonen Gods openbaar zullen worden, dus u en ik ook, hoe kan ik die nu al reeds in mijn leven beleven? Nou, daar gaat Romeinen 5, 6, 7, 8 over. En later nog ook verder in de Efezebrief. Maar verder, de weg nog steeds verder omhoog gaat. Dus Romeinen 5 is niet zo moeilijk, als je maar rekening houdt met wat verzoening is, omdat je dat niet verwacht met verlossing. Als je let maar op de woordjes allen en zeer velen. En als je ook nog maar ook kijkt bijvoorbeeld naar dat woordje veel meer. Goed. Nu gaan we iets zeggen over de vrije wil. De vrije wil en Gods macht. Men beweert dat de mens geen vrijheid heeft om iets te willen, zeggen ze dan. Men zegt dan dat ze slechts werktuigen zijn in Gods hand en dat de mens geen verantwoordelijkheid heeft en dat daarom, als God iets wil, ja, dat wij daar niets tegen in kunnen brengen en dat daardoor heel de schepping verlost zal worden. Men leert dan ook nog bij, daar ga ik niet op in, maar dat het God zou zijn geweest die de zonde dan in de schepping zou hebben ingebracht. En men zegt dan, hij had ze nodig, die zonde in de schepping, om zijn liefde te kunnen bewijzen. Ik vind dat echt valse leer worden, dwaalleer worden, heel onschriftuurlijk worden. Maar laten we maar eens kijken naar of het zo is, of de mens geen verantwoordelijkheid heeft en eigenlijk niks te willen heeft. Nou, eens kijken naar de wil van de mens. Als je gaat naar Deuteronomium 28, dan wordt er toch gewezen, in Deuteronomium 28, dat de mens wel degelijk een wil heeft en dat God daar rekening mee houdt. Deuteronomium 28, vers 1. Indien gij dan aandachtig luistert naar de stem van de Heere uw God en al zijn geboden die ik u heden opleg naastig onderhoudt, dan zal de Heere uw God u verheffen boven alle volken der aarde. Indien gij dan aandachtig luistert naar de stem van de Heere uw God. De Heere houdt dus wel degelijk rekening dat de mensen dus aandachtig moeten luisteren. Ze hebben dus best wel verantwoordelijkheid. Daar gaat de Heer van uit. En ook in hoofdstuk 30 van Deuteronomium, vers 19, Deuteronomium 30, vers 19. Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen. Het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek. Kies dan het leven opdat gij leeft, gij en uw nageslacht, door de Heere uw God lief te hebben, naar zijn stem te luisteren en hem aan te hangen, want dat is uw leven en waarborg voor een langdurig wonen in het land. Dat werd gezegd tegen Israël. En er wordt toch gezegd dat hen, en zelfs de hemel en de aarde worden tot getuigen opgeroepen, het leven en de dood wordt Israël voorgesteld, de zegen en de vloek, en er wordt gezegd, kies dan het leven, opdat gij leeft. Ze mochten kiezen. Dus de mens heeft wel degelijk wat te willen. Ook zo in Matteüs 22, het Nieuwe Testament. Je kunt natuurlijk heel veel teksten lezen. Ik kies er maar een paar uit. Matteüs 22. En dan vers 3. Matteüs 22. Vers 3. En hij zond zijn slaven uit om het ter bruiloft genodigden te roepen. Doch zij wilden niet komen. Ja, het is zo in de Bijbel, je wordt niet gedwongen. Zij wilden niet komen. En dat lees je wel meer. Ook de Heer Jezus zegt in het Johannes Evangelie dat ze niet wilden komen. Ga maar naar Johannes hoofdstuk 5. Johannes 5. Vers 40, Johannes 5, vers 40. En deze zijn het, dat is de schrift, en deze zijn het van welke mij getuigen. En toch wilt gij niet tot mij komen om leven te hebben. En toch wilt gij niet tot mij komen om leven te hebben. Je ziet, de mens kan dus Gods wil weerstaan. Ja, die verantwoordelijkheid van de mens, zegt Paulus ook in Romeinen 1, Romeinen 1 vers 20, daar duidt hij ons op, daar wijst hij ons op, de mens die verantwoordelijk is, de onbekeerde natuurlijke mens, Romeinen 1 vers 20, want datgeen van hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen onschuldiging hebben. De mens heeft door zijn schepping het vermogen van God ontvangen om door middel van de schepping te erkennen dat er een schepper is en dat God de schepper is. En de weg van geloof begint meestal daar. De mens zal allereerst moeten erkennen, tot erkentenis moeten komen dat hij een schepsel is en dat God de schepper is. We kunnen zeggen, na zijn bekering in geloof in hem als schepper, ontvangt de mens daarnaast het vermogen om Christus te leren kennen als zijn verlosser en naar zijn wil te handelen. Als je goed let op de apostel Paulus, die predik in de Handelingen, moet je goed opletten als hij naar Derbe en Lystra en Iconium gaat, wat voor boodschap hij brengt. Hij brengt niet een boodschap, een evangelie zoals dat heden ten dagen verkondigd wordt. Hij ontdekt dat deze mensen heel ver van God afstaan. En wat gaat hij hen prediken? Hij gaat hen maar één ding prediken. Namelijk dat God de schepper is van hemel en aarde. En dat de mens zich zal moeten verantwoorden voor die God. Hij begint bij het begin. Er zijn meerdere evangelieën in de Bijbel. Meerdere goede boodschappen. En je moet beginnen bij het begin. Eerst moet de mens bewust worden dat er een God is. En dat hij het antwoord heeft op. En dan kan de mens weer verder worden geleid. Het aanvaarden dat God de schepper is van hemel en aarde brengt nog geen eeuwig leven met zich mee. Dat brengt pas de boodschap met zich mee dat je mag gaan geloven in Gods Zoon, dat hij de verlosser is. Als de mens ook straks op die, als Christus wedergekomen is, straks op die aarde, in de toekomende eeuw, wordt levend gemaakt, althans in mijn visie, hè, dat hij zal levend gemaakt worden na Christus wederkomst. Ja, dan zal hij ook zien dat God de schepper is van hemel en aarde. Dan zal hij ook zien dat hij het antwoord heeft gehad op het probleem, het zondeprobleem van de dood. Maar dan komt het erop aan dat de mens verder gaat op die weg en de goede boodschap leert te verstaan, tot wedergeboorte komt. En het vereist een groei. Dat is toch bij u en mij ook zo het geval? Dat gebeurt toch niet zomaar op een achternamiddag? Er is een heel leven voor nodig. Er is de hele aion voor nodig, de toekomende aion, waar de zonde geen prominente rol meer speelt. En als de zonde geen prominente rol meer speelt, wie speelt er dan ook geen permanente rol meer? Wie heerst dan niet meer als koning? De dood. En dat zie je ook, want de mensen worden in die tijd weer vele jaren ouder. De dood is wel aanwezig, maar op de achtergrond. Er is een situatie eenvoudig, laten we heel eerlijk wezen. Die kunnen wij ons niet zo goed voorstellen. En toch zal hij er zijn. Dus in alle mogelijke kenmerken van de toekomende aion zie je dat de zon niet meer prominent aanwezig is, niet meer als koning heerst, maar Jezus Christus heerst, dat de dood niet meer als koning heerst, hè? Dat het graf niet meer heerst. Aan het einde van die aion worden ze ook allebei nog in de pool des vuurs geworpen ook, waar ze ten onder gaan. Dan zijn ze gepersonificeerd in openbaring. Maar ook Satan is op de achtergrond gedrongen. Want die zit vast. Die zit geketend. De diabolos. De dooreenwerper. En wat doet Satan, de tegenstander van God? Die werpt maar dooreen. Wat werpt hij dooreen? Licht en duisternis, leugen en waarheid. Daar maakt hij een rakje toe van. Zodat de mensen door de bomen het bos niet meer zien. En zeggen, wat is nou waarheid? Wat is nou leugen? Wat moet ik nou geloven? Als de diabolos gevangen zit voor 1000 jaar en Christus als koning heerst en hij al zijn vijanden onderwerpt in die 1000 jaar als koning en dat zijn lichaam zijn voeten, ja, dan is daar volledige gelegenheid voor ieder mens om de heiland verder als verlosser te leren kennen. Wat kunnen we wel zeggen over de wil van de mens? Nou, Johannes 3 vers 27, het ligt niet zodat God er helemaal buiten staat, want Johannes 3 vers 27 staat, Johannes 3 vers 27, geen mens kan iets aannemen of het moet hem uit de hemel gegeven zijn. Zo snel. En dat is in mijn hele mijn leven is dat zo gebleken. Niet alleen toen ik Christus leerde kennen, maar ook daarna. Continu moet alles uit de hemel je gegeven worden, je geopenbaard worden. Iedere stap die je verder in die geloofsweg doet, in het ontdekken van zijn woord. Er is steeds iets daar nodig, dat als we ons naar de Heer uitstrekken, en naar zijn woord uitstrekken, dat de Heer ons weer iets opeens laat zien. En ontdekt het voor onszelf. En dan gaat er weer een wereld voor ons open. Zo is ook met de natuurlijke mens. De Vader moet de mens trekken. Als God niet trekt, en God trekt, gelukkig maar, God trekt een ieder mens. Maar als God niet zou trekken, zegt de Heer Jezus, ja, dan zou dat misgaan. Daar is een trekken van, vanuit de kant van God de Vader. En allen die daarop ingaan, nu al reeds op ingaan, die worden gegeven aan de Zoon. En de Zoon heeft de opdracht daar niets van verloren te laten gaan. Maar de mens kan wel degelijk Gods genade weerstaan en Gods uitgestrekte hand weerstaan en Gods trekken weerstaan. Laten we dat maar eens lezen in Handelingen 7. Handelingen 7, de toespraak van Stefanus. Handelingen 7, vers 51, waar hij zegt aan het einde van zijn toespraak tegen de Joden daar die naar hem luisteren: hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij verzet u altijd tegen de Heilige Geest, gelijk uw vaderen, zo ook gij. Je ziet, er wordt hier sprake van een verzet. En de mens kan inderdaad Gods geest weerstaan en Gods genade weerstaan. Ja, en als de mens dat blijft doen, heeft dat natuurlijk gevolgen. Als de mens ook straks, als die op, als Christus is wedergekomen en die mensen, die mensheid is in Christus levend gemaakt, in de Christus, in de Messias, levend gemaakt en staat daar. En ze wijzen wederom, ondanks dat ze zijn levend gemaakt notabene, een probleem waar heel de mensheid mee kampt nu. Altijd maar een uitweg probeert te zoeken. De hele medische wetenschap is ermee bezig. Hoe kunnen we de mensen langer laten leven? Hoe kunnen we de ziekte bestrijden? Hoe kunnen we dat ouderdomsproces tot stand brengen? Dat kan hij God opeens tot een halt toeroepen. Maar als God dat doet, en God dat zelfs de mensen opwekt uit de doden, hè? Ja. En men wijst opnieuw Jezus Christus af, wat geschiet er dan? Hebreeën 10. Hebreeën 10 vers 26. Hebreeën 10 vers 26. Dan krijg je de situatie zoals hier staat, dat men dan opzettelijk zondigt. Hebreeën 10 vers 26. Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn, ja, als de waarheid klip en klaar daar ligt, dat je er niet omheen kan, en je gaat dan toch er tegenin, blijft er geen offer voor de zonden meer over, maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van het vuur dat de weerspannigen zal verteren. Er staat er verder: hoeveel zware straf, meent gij, zal hij verdienen die de Zoon van God met voeten heeft getreden, het bloed des verbonds waardoor hij geheiligd was onrein geacht en de geest der genade gesmaad heeft. Ja, hier gaat het over Joden, over Hebreeën. Net zo goed kan je dit ook betrekken in de toekomst. Als men die geest der genade, die genade die bewezen wordt van Romeinen 5, als men die genade en dat geschenk en ook dat leven wat men weer ontvangt, ja, dat ze dat allemaal smaden en dat ze tegen de Heilige Geest ingaan. Ja. Er staat ook, hè, dat als je zondigt tegen de Heilige Geest, dat zal je alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende eeuw, zal je niet vergeven worden. Dat wordt een mens niet vergeven. Er blijft dan geen enkel offer voor de zonde meer over, alleen maar een vreselijk uitzicht, eigenlijk op het oordeel. Het oordeel van de Gehenna. Het oordeel van een vuur. De felheid van een vuur. Goed. Men kan dus verzet tonen. Weerstaan. Men kan zelfs tegenstaan. 2 Timotheus. 2 Timotheus 3. Waar Paulus zegt. 2 Timotheus 3, vers 8. Zoals Jannes en Jambres, de tegenstanders van Mozes, staan ook deze de waarheid tegen. Het zijn mensen wier denken bedorven is en wier geloof de toets niet kan doorstaan. Ja, je kan dus God tegenstaan, Gods woord tegenstaan, Gods verkondiging tegenstaan, Gods genade tegenstaan. Zoals Jannes en Jambres, de twee hoofdtovenaars van Egypte van de farao, die Mozes tegenstonden. En dan zal blijken dat hun denken bedorven is en dat hun geloof de toets niet kan weerstaan. Nou, dat weerstaan wordt ook gezegd over de zoon des duivels, dat wordt ook gezegd over het adderengebroed, de fariseeën. Er wordt gezegd ook over het zaad, de kinderen van de boze, die de vijand verwekt, in Matteüs 13. Men heeft wel gezegd dat indien de mens zelf iets kan willen, dat dat niet overeenstemt met Gods wil, dat hij dan machtiger zou zijn dan God. Maar dat is een redenering die niet opgaat. Omdat we dan heel nauwgezet moeten kijken naar het woordje wil in de Bijbel. Want men haalt dan allerlei teksten aan en dat doen aanhangers van de alfenisleer. Heel veel teksten aanhalen met het woordje wil erin. Maar wat voor wil is dat dan? In Romeinen 9, daar lezen we inderdaad, Romeinen 9 vers 19, gij zult nu tot mij zeggen, wat heeft hij dan nog aan te merken? Want wie wederstaat zijn wil? Kan de mens dan Gods wil weerstaan? Ja. Je zou hier aan afleiden dat geen mens Gods wil kan weerstaan. Maar hoe kan ik dan ook lezen, als je gaat naar Matteüs 23, in de profetische reden van de Heer Jezus, daar lees ik, als de Heer Jezus dan begint te spreken, Matteüs 23, vers 37, dan zegt de Jezus, Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doden stenig die tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk en hen haar kuikens onder haar vleugels vergaderd. En gij hebt niet gewild. Hoe kan het dan dat aan de ene kant wie wederstaat zijn wil? En als God iets wil, wat hebben wij dan als mens in te brengen? En aan de andere kant, hoe kan ik dan lezen hier dat hier Jezus zegt van Jeruzalem, ik heb je willen vergaderen, gelijk en hen haar kuikentjes onder de vleugeltjes vergaderd, maar gij hebt niet gewild. Dat komt als je gaat kijken naar het Grieks, dan vallen die schijnbare tegenspraken vallen weg. In Romeinen 9 vers 19 staat voor wil boulema. En in dit vers, Matthäus 23, vers 37, staat telo. Ja. Telo is wat anders dan boulema. Telema is wens. Boulema is meer hetgeen wat God besluit. Wat God beschikt. Zijn raadsbesluit. Zijn wil. Daarom lees ik in Hebreeën 6 vers 17, we gaan dit opzoeken, maar het onveranderlijke van zijn raad, ofwel het onveranderlijke van zijn wil, boule. En lees ik in Handelingen 5 vers 38, want indien het streven boule op dit werk uit mensen is, zal het vernietigd worden, maar indien het uit God is, zult gij het niet kunnen vernietigen. Zoek het toch maar op, Handelingen 5. Handelingen 5 vers 38. Staan ze voor de Hoge Raad, de apostelen. Worden ze verhoord. En dan is er Gamaliel, vers 34. Maar een zeker fariseer in de raad, de Hoge Raad van Sanhedrin, genaamd Gamaliel, een wetgeleerde, in ere bij het gehele volk stond op. En verzocht de mensen een ogenblik buiten te doen staan. Even rust, even rust. En hij zeide tot hen, tot de hele raad, mannen van Israël, overweegt wel wat gij met deze mensen zult doen. Want voor deze dagen stond Theodus op, die beweerde dat er iets was. En een aantal van ongeveer 400 man sloot zich bij hem aan, maar hij werd gedood en zijn gehele aanhang viel uiteen en verliep. Na hem stond Judas de Galileër op en in de dagen der inschrijving. En kreeg vele afvallig op zijn hand. Maar ook deze is omgekomen. En zijn gehele aanhang is uiteengeslagen. En nu zeg ik u. Laat u niet in met deze mensen. En laat hen geworden. Want indien dit streven. Hij staat er dit. Deze raad. Deze wilsbeschikking Gods. Of dit werk uit mensen is. Zal het vernietigd worden. Maar indien het uit God is. Zult gij hen niet kunnen vernietigen. Het mocht eens blijken dat gij tegen God strijdt. Ja, als het Gods wil is, dan kan je dan tegenin gaan strijden, maar dan verlies je. Is het niet Gods wil, zegt hij, ja, als het niet Gods raadbesluit is geweest, dit, ja, dan gaat het net als die andere secten die ontstonden, gaat het weer binnen de kortste keren ter ziele. Begrijpt u het onderscheid tussen boule, Gods wil, Gods raadbesluit, en telo, Gods wil, in de betekenis van Gods wens. Kijk of u de volgende tekst begrijpt. 1 Timotheüs 2 vers 4, een tekst die graag wordt aangehaald ter verdediging van de alverzoeningstheologie. 1 Timotheüs 2 vers 5, vers 4 en 5. 1 Timotheüs 2 vers 4. Ik begin met vers 3. Dit is goed en aangenaam voor God onze heiland, die wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. Als dit is boule, dan is het Gods wil, dan is het Gods raadbesluit, dan heeft de mens daar niks tegen in te brengen. En of hij nou wel of niet geloven zou, doet helemaal niks ter zake. Hij wordt behouden en iedereen komt tot erkentenis der waarheid. Maar staat hier boule? Nee, er staat hier geen boule. Er staat hier telema. Dus we kunnen ook vertalen. Dit is goed en aangenaam voor God, onze heiland, die wenst dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. Het is Gods wil in de betekenis, in het Grieks van wensen, iets willen, iets wensen. Niet een raadsbesluit. Ja, als je dat niet in het Grieks in de gaten houdt, dan zou je hier heel iets op gaan bouwen, wat toch niet juist is. Wel wil ik zeggen, met de studie van vanmorgen erbij, je ziet hoe God alles in het werk stelt om zijn wens te doen slagen. Dat alle mensen de Heer Jezus leren kennen. Maar uiteindelijk als de balans wordt opgemaakt, blijkt het helaas niet allen te zijn, zijn het wel zeer velen. Er zijn er helaas bij die blijken de kinderen van de boze te zijn. Die absoluut Gods wil blijven weerstaan en tegenstaan. Ja, zo ook Johannes 6, vers 38. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt. Nee, ze is verkeerd. Het is in Johannes 7. Johannes 6, sorry, vers 38. Want ik ben van de hemel nedergedaald, niet om mijn wil te doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, dat ik van alles wat mij gegeven is, niets verloren laten gaan, maar het opwekken ten jongste dagen. Want dit is de wil mijns vaders, en ieder die de zoon aanschouwt en in hem gelooft, eeuwig leven hebben, en ik zal hem opwekken ten jongste dagen. Wat denkt u? Is het de wens van de vader dat ieder die de zoon aanschouwt en in hem gelooft, eeuwig leven hebben, of is het het raadsbesluit van de vader? Ja, het is Gods wens en niet zijn besluit. Hier wordt ook weer het woord telo steeds gebruikt. Zo ook Lucas 22, waar alle twee de woorden bij elkaar in één tekst worden genoemd. Lucas 22, vers 42. Lucas 22, vers 42. Een heel bekend woord. Vader, indien gij wilt, neem deze beker van me weg. Doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Ik verklap u dat in deze ene tekst twee keer staat inderdaad het woord wil. En in de ene keer staat er boulema en de andere keer staat er telema. Nou, de eerste keer is het boulema, is het Gods raadbesluit. Dus vader, indien het uw besluit is, uw raadsbesluit is, neem deze beker van mij weg. Doch niet mijn wens, maar de uwe geschieden. Tweede keer. Doch niet mijn wil, dan is het telema, mijn wens, niet mijn wens geschieden, maar de uwe, uw wil geschieden, uw raadsbesluit geschieden. Ja, als je de balans opmaakt, kan je zeggen over de vrije wil van de mens, ja, de mens heeft een vrije wil. Hij kan Gods wil tegenstellen. God trekt. De mens kan niet behouden willen worden. Dat ligt niet aan zijn kant. God trekt. En als het niet van de hemel gegeven wordt, of gegeven zou worden en God geeft, want God heeft zijn zoon gegeven, dat enorme geschenk, en God geeft alleen maar genade, God geeft zijn liefde, maar God berooft de mens niet, de vijandige mens niet, van zijn vrijheid. Ja. Dat is de oplossing niet. De mens heeft, wat dat betreft, een vrije wil, en hij is geen redeloos dier. Goed, als je steeds naar dat woord wil kijkt, en ook dan naar die tekst van 1 Timotheus 2 vers 4, God onze heiland die wil dat alle mensen behouden worden, zie je dus dat God dat wenst. En dat God er ook inderdaad alles voor in het werk stelt. Maar hoe lees je dan 2 Timotheus 3 vers 9, ook een tekst die heel veel wordt aangehaald door hen die de Alfenusleer omarmen. 2 Timotheus 3, een moeilijke tekst. 2 Timotheus 3, vers 9. Maar Petrus zegt, 2 Timotheus 3, vers 9. De Heere talmt niet met de belofte, al zijn er die aan talmen denken. Maar hij is langmoedig jegens u, daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. 2 Petrus 3, vers 9. Al heb ik verwarring gesticht. Sorry. Sorry. 2 Petrus. Zeg ik weer even. 2 Petrus 3, vers 9. 2 Petrus 3, vers 9. Lees het nog een keer. De Heer talt niet met de belofte, al zijn er die aan talmen denken, maar hij is langmoedig jegens u, daar hij niet wil, en voor wil staat hij niet telema, er staan niet wensen, er staan niet daar hij niet wenst dat sommigen verloren gaan, er staat, daar hij besloten heeft, een raadsbesluit, boulema, daar hij niet wil, dat is een raadsbesluit, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. Zo. Zo. Dat is toch nogal wat uitspraak, niet? Echter. Altijd in de gaten houden. volgens Miles Coverdale. Wat moet je altijd doen? Letten op wie, wat, waar, hoe, wanneer. Die vragen moet je altijd stellen, welke tekst in de Bijbel of niet. Ja. Aan wie schrijft Paulus hier? Petrus hier. Ga steeds meer Paulus. Aan wie schrijft Petrus hier? Die had die Bijbels. Als kijk je in de eerste Petrusbrief, 1 Petrus 1 vers 1. 1 Petrus 1 vers 1. Eens kijken waar Petrus zijn twee briefjes aan schrijft. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen die in de verstrooiing zijn in Pontius, Galatië, Cappadocië, Asia en Bithynië, de uitverkoren naar de voorkennis van God de Vader. Wie zijn dit? Dit zijn Joden. De vreemdelingen, ene diaspora. De buitenlanders, laten we het maar eens wat ruimer vertalen, of zo eigenlijk het bedoeld wordt. De buitenlandse Joden die in de diaspora zijn in Pontius, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Ja, daar schreef hij aan. Petrus was een apostel der besnijdenis en hij schreef zijn brief aan besnedenen. En ook de tweede Petrusbrief schrijft hij aan hen. En als je gaat naar het derde hoofdstuk, 2 Petrus 3 vers 1. 2 Petrus 3 vers 1. Dan zegt hij, dit is reeds de tweede brief, geliefde, die ik u schrijf. Dus hij schrijft dan aan dezelfde. Dit is reeds nummer 2. De tweede brief die ik aan u schrijf. Hij schrijft dit aan Joden. Terwijl Israël in de handelingen de Messias, de Christus, verwierf. Ten tweede maal. Dan zou je kunnen zeggen, nou dan is die roeping van Israël, die is nou toch wel voorbij, hè. God heeft het toch zeker wel met dit volk gehad. Ze hebben eerst Christus gekruisigd en in de handelingen wijzen ze hem nog. Terwijl ze tot erkennis der waarheid waren gekomen, ze konden er niet meer omheen wie hij was. Wezen ze ondanks alles toch af, ze wilden niet komen. Nee, het is de raadbesluit van God dat het niet zo is geweest. 2 Timotheus 3 vers 9. 2 Petrus 3 vers 9. Dat hij langmoedig is over deze Joden, daar God niet wil dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. God heeft de roeping van Israël niet opzij gezet. Wat wil hij? Dat ondanks alles gans Israël tot behoud zal komen. Dat staat in Romeinen 11. En toch lees ik het, ook al is het heel bekend. Romeinen 11, Romeinen 11, vers 26, waar staat, en aldus zal gans Israël behouden worden, gelijk geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen, hij zal de goddeloosheden van Jacob afwenden. En daar slaat 2 Petrus 3, vers 9 op, dat gans Israël behouden wordt. Hij wil niet, dat is een raadbesluit, dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Vers 30, vers 29, want de genadegave en de roeping God zijn onberouwelijk. Die roeping van Israël is onberouwelijk, dat hij roept God niet. Dat is een raadbesluit, zo werkt hij. En hij stelt alles in het werk dat gans Israël uiteindelijk behouden wordt. Maar waaruit wordt dan dat ganse Israël behouden? En als je naar Romeinen 9 gaat, ontdek je Romeinen 9, vers 6 tot en met 8. Daar ontdek je waar dat ganse Israël uit bestaat. Dat geheel Israël, staat de vertaling, dat behouden zal worden. Want daar staat in Romeinen 9, vers 6. Maar het is niet mogelijk dat het woord God zou vervallen zijn, want niet allen die van Israël afstammen zijn Israël. En ze zijn ook niet alle kinderen omdat ze nageslacht van Abraham zijn, maar door Isaac zal men van nageslacht van u spreken. Dat wil zeggen, niet de kinderen van het vlees en kinderen Gods, maar de kinderen der belofte gelden voor nageslacht. Oh, dus, niet allen die van Israël afstammen zijn Israël. Wie zijn Israël? Het geestelijk overblijfsel. Dat geldt voor geheel Israël, uiteindelijk. Begrijp je dan? Ja, top. Ja, aan die uitverkoren. Nog een tekst. Filippenzen 2. Filippenzen 2. Ook een tekst die men dan aanhaalt. Filippenzen 2 vers 10. Ik begin maar in vers 9. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd, is Christus, en hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Heere, tot eer van God de Vader. Dan wordt er gezegd, zie je wel, iedereen in de hemel en op de aarde en onder de aarde, alle knie zal zich buigen en alle tong zal belijden. Je ziet iedereen, allen komen tot geloof en bekering. Ja, nou laten we nou toch eens wat nader kijken naar dit tekst. Want, en ons is afvragen, wanneer vindt dit plaats? En wie betreft het? Deze tekst is een aanhaling uit Jesaja. Dat kunt u ook misschien wel zien, bij mij in de Bijbel staat een beetje erbij. Er staat ook inderdaad, Jesaja 45 vers 23 wordt aangehaald. Laten we dat maar eens lezen. Jesaja 45. En dan kunnen we eens nagaan waar, wanneer en wie dit betreft. Jesaja 45 vers 23. Jesaja 45 vers 23. Want ik heb gezworen bij mijzelf: waarheid is uit mijn mond uitgegaan, een woord dat niet zal worden herroepen, dat voor mij elke knie zich zal buigen, dat bij mij elke tong zal zweren. Was die aanhaling in Filippenzen 2, vers 10 en 11. Komt uit Jesaja 45, uit dit gedeelte. Waarover gaat het hier? Nou, het is een oproep aan de volkeren. Ga maar eens kijken in vers 20. Vergaat u en komt, nadert samen, gij die uit de volken ontkomen zijt. Ze hebben geen begrip, die hun houten beeld dragen en bidden tot hun God niet verlossen kan. Verkondigt en voert gronden aan, ja, laten zij tezamen beraadslagen. Wie heeft dit van oud doen horen, het van overlang verkondigd? Ben ik het niet, de Heere? En er is geen God behalve ik, het vaardige, verlossende God is er buiten mij niet. Wend u tot mij en laat u verlossen alle einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Hij maakt zich bekend aan de volkeren van deze aarde. Wanneer vindt dit plaats? Bij de wederkomst van Jezus Christus. Maakt Christus zich zo bekend? Hij zegt, ik ben de verlosser. Buiten mij is er geen verlosser. Kom tot mij. Er is geen God behalve ik, een rechtvaardig, een verlossende God is er buiten mij niet. Bent u tot mij en laat u verlossen, alle einden der aarde, want ik... Wat is wanneer het wordt verkondigd en aan wie? Dit gedeelte wordt ook door Paulus aangehaald in Romeinen 14. Laten we dat eens lezen. Romeinen 14, vanaf vers 9. Romeinen 14, vanaf vers 9. Romeinen 14 vers 9, want hiertoe is Christus gestorven en levend geworden. Waarom is Christus gestorven en levend geworden? Opdat hij en over doden en over levenden heerschappij voeren zou. Want dan gaat hij heerschappij voeren. Als hij het koningschap aanvaardt, dan komt hij weder. Dan is het ook de tijd om de doden te oordelen. Om heerschappij te voeren over doden en levenden. Gij echter, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat minacht gij uw broeder? Want wij zullen allen gesteld worden voor de rechterstoel Gods. Want er staat geschreven, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, daar heb je het, Jesaja 45, Filippenzen 2, voor mij zal alle knie zich buigen en alle tong zal God loven. Zo zal dan een ieder onzer voor zichzelf rekenschap geven aan God. Je ziet hier dat de Heere Jezus Christus zit op de bema, op zijn rechterstoel. Zoals ook Pilatus zat op zijn rechterstoel. Zoals ook Festus daarop zat, zoals ook Caesar daarop zat, of Herodes daarop zat. Zo zit ook Christus op de rechterstoel, als rechter. Hij spreekt recht. En als alle knie zich gaat buigen, dan is het ook niet een zaak, en dat zal ik u laten zien uit het woord, dan is het ook niet een zaak in die tijd dat men vrijwillig buigt. Ja, men mag vrijwillig buigen. Men mag die verlosser, want buiten hem is er geen andere verlosser, maar er mag toch die verlosser komen en verlost worden. Maar of men nou wil of niet, men zal moeten buigen. Men zal moeten belijden dat Christus de Heer is, de Meester is, dat Hij God is. En Christus spreekt recht. Waarom spreekt Hij recht? Nou, dat zien we duidelijk in Jesaja 45 en ook hier in Romeinen 14. Als Hij heerschappij gaat voeren over de doden en over de levenden, en die doden staan op en de voeten heerschappij over die doden, hier zie je weer een bevestiging. Wanneer dat die doden opstaan. Als kan Christus daarover geen heerschappij gaan voeren. Namelijk als hij wederkomt. En als hij recht spreekt. Let op. Wie betreft het hier? Doden en levenden. Wie betreft het al die knie die zich gaan buigen? Doden en levende mensen. Geen Satan. Geen gevallen engelen. Geen demonen. Die buigen hun knie niet. Die komen hier in het hele verhaal niet voor. Ook niet in Filippenzen 2, dat mag je er niet in gaan brengen. Dan gaan we zeggen, ja, alle knie zal zich buigen. Ja, maar we hebben het hier wel over de knie van mensen, niet over de knie van Satan. Over de knie van demonen. Dan gaan we zelfs af of die een knie hebben. Het gaat hier over mensen. En die belijden. Die erkennen, die moeten erkennen wie God is. De demonen die belijden wat dat betreft al. Dat Christus de Heer is, de Meester is. Maar ze sidderen. Dat zegt Jacobus. Dat zie je ook in de Evangelie terug. Als daar een confrontatie soms is tussen Christus en demonen. Dan spreken ze hem ook aan als Heer. Maar het helpt hen niet. Ze worden dan verwezen bijvoorbeeld naar die kudde varkens. Die ze dan in zee storten. Christus gaat heerschappij voeren. En in dat heerschappij voeren vanaf de dag dat hij is wedergekomen, kan het op vrijwillige basis gaan. Want God wenst dat alle mensen tot behoudenis komen en tot erkennis der waarheid. Maar als men niet wil, zal men toch hun knie moeten buigen voor die ene meester. Niet goed schits, dan maar kwaad schits. En dat af en toe geen vrijwillige buigen is van de knie, zien we heel duidelijk in Psalm 66. Psalm 66, want de psalmen die gaan af en toe over de toekomende aion. En de toestand. Psalm 66, vers 3. En ik begin maar van vers 1, vers verband. Voor de koorleider, een psalm, een lied. Juist gode gij ganse aarde. Psalm zingt de heerlijkheid van zijn naam. Maak zijn lof heerlijk. Zeg tot God, hoe geducht zijn uw werken vanwege uw machtige grootheid. Brengen uw vijanden u peinzend hulde. Dat is een leuke hulde, zeg. Uw peinzend hulde. Ja, ze kunnen niet anders. Maar er zijn vijanden. Ook in die toekomende eeuw zijn er vijanden. Die helaas niet tot erkentenis naar waarheid willen komen. Die God blijven weerstaan. Hem wel peinzend hulde brengen, maar daar is niks aan. De ganse aarde aanbidden u en psalm zingen u. Zijn psalm zingen uw naam. Je ziet dat men ook in de toekomst, in de toekomende eeuw, God peinzend, dus niet echt waarachtig, maar net doen alsof, dat is peinzen, net doen alsof, hem hulde brengen. Zo ook Micha, Micha 7. Gaan we naar Micha. Vlak voor Nahum en Habakkuk, de boek was het, Micha 7. Micha 7 vers 16. En wat voor situatie krijg je dan, als ze de wonderen van God zien? Vers 17 van Micha, vers 16 van Micha 7. De volken zullen het zien en beschaamd worden, beroofd van al hun kracht. Zij zullen de hand op de mond leggen en zeggen, oh, hun oren zullen doof worden. Ze zullen stof lekken als een slang, als kruipende dieren der aarde. Zij zullen bevend uit hun burg te komen. Sidderend zullen zij komen tot de Heere onze God. En ze zullen voor u vrezen. Ja, denk u dat eens in de wereld van vandaag. En helemaal in de tijd die voor de wederkomst voorbij gaat. Wat er allemaal geschiet rondom Israël. Wat er allemaal geschiet in het Midden-Oosten. Ja, ze zullen zich, ik zal het met mijn woorden zeggen, men zal zich aan de andere kant, zal men zich rotschrikken. Want men gelooft niet. En in de toekomst geloof ik dat men steeds minder zal geloven. En zo zullen ze sidderend tot de Heer komen. Maar dit is Gods wens, dat allen tot geloof en bekering komen. En het is Gods wil dat gans Israël behouden zal worden. En dat gelovige overblijfsel van Israël zal gebruikt worden. 70 geslachten van Israël. Om precies die 70 volkeren op deze aarde te bereiken met het evangelie. Zodat die belofte die aan Abraham is gegaan, dat in u zal alle geslachten van deze aardbodem gezegend worden, in vervulling zal gaan. Zo lezen we ook Psalm 22. Gaan we terug naar Psalmen. Psalm 22, ook een interessante tekst. Psalm 22. Een leiderspsalm. De psalm van het kruis. Psalm 22. Dan lees ik in vers 28. Psalm 22, vers 28. Alle einden der aarde zullen het gedenken. En zich tot de Heere bekeren. Dat is toch een mooi ding. Dat gaat gebeuren. Alle geslachten der volken zullen zich nederbuigen voor uw aangezicht. Want het koninkrijk is des Heeren. Hij is de heerser over de volken. Alle welgedanen der aarde eten en aanbidden. Voor hen knielen allen die in het stof nederdalen. En wie zijn ziel niet in leven kan houden. Ja, men zal tot ontdekking komen dat ze de Heer Jezus Christus nodig hebben. Want anders, je kan je ziel niet in leven houden. Dat kunnen wij ook niet. En dat zullen ze straks in de toekomende eeuw ook niet. Je zou Christus nodig hebben. Voor het leven. Voor het eeuwige leven. Maar hier staat dat die aarde en die geslachten der volken, dat zij zich bekeren en zich voor hem nederbuigen. Daar heeft Filippenzen 2 mee te maken. Wanneer vindt het plaats? Volgens mij. Allemaal nadat Jezus Christus is wedergekomen in de toekomende eeuw. Je kunt daarbij ook nog lezen Jeremia 31. Vers 29. Jeremia 31, vers 29. In die dagen zal men niet meer zeggen, dat is een uitdrukking, een spreekwoord, de vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden der kinderen zijn slee geworden. Maar ieder zal om zijn eigen ongerechtigheid sterven. Ieder die onrijpe druiven eet, diens tanden zullen slee worden. Wat hier in vers 30 staat, is dat ieder om zijn eigen ongerechtigheid zal sterven. De situatie is een andere dan in onze dagen. De dood is op de achtergrond gedrongen. Er is zelfs een heel groot gedeelte van de mensheid die dan leeft, die levend is gemaakt door de Christus, door de Messias. Maar ieder is verantwoordelijk, zelf verantwoordelijk, om de heiland te aanvaarden. Zo niet, zal er ieder om zijn eigen ongerechtigheid sterven. Ik sterf nu niet om mijn ongerechtigheid. Waardoor sterf ik? Ik weet zelfs dat ik van mijn zonde verlost ben. En toch sterf ik. Hoe komt dat? Aan wie heb ik dat te danken? Aan de eerste Adam, uit wie ik geboren ben. Daar ben ik sterfelijk. Maar dan in die tijd zal het zo zijn, dat men wel zal sterven, maar ieder zal om zijn eigen ongerechtigheid sterven. Dat wordt nog duidelijker eigenlijk uitgelegd in Ezechiël. Ezechiël 18. Waar het hele hoofdstuk daarover gaat. Het is nog heel om heel het hoofdstuk te lezen, maar dat is de toestand in de toekomende eeuw. Ezechiël 18. Vanaf vers 1. Ezechiël 18, vers 1. Het woord des Heren kwam tot mij. hoe kom gij er toch toe dit spreekwoord te gebruiken in het land Israël? En dan krijg je dat spreekwoord weer. De vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden der kinderen zijn sleeg geworden. Zo waar ik leef bij het woord van de Heere, Heere, gij zult het spreekwoord in Israël niet meer gebruiken. Zie, alle zielen zijn van mij, zowel de ziel van de vader als die van de zoon is van mij. De ziel die zondigt, die zal sterven. In die tijd, als je zondigt en er is in feite niet dat je van je zonden verlost bent, dan zou je sterven. Van vers 5 tot en met 9 gaan we daarover. Dan gaat het beginnen over wanneer iemand nu rechtvaardig is en naar recht en rechtigheid handelt, op de bergen geen offermaaltijd houdt, enzovoort, 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 enzovoort. Einde vers 9. Zo iemand is rechtvaardig, hij zal voorzeker leven. Luidt het woord van de Heere Heer. Dan gaat het over iemand die een zoon verwekt, vers 10. Die een rover is, een bloedvergieter, enzovoort. Die doet allemaal dingen die niet kunnen. Wat staat er dan? Vers 13. Zou zo iemand leven? Hij zal niet leven. Al deze gruwelen heeft hij gedaan. Hij zal verzekerd ten dood gebracht worden. Zijn bloedschuld rest op hemzelf. En zo steeds. Het wordt naar de persoon zelf toegerekend. De zonden. Dat is de toestand in de toekomende eeuw. En als je dan nog Psalm 21 daarnaast legt. Psalm 21. En als dat laatste wat ik ook in verband met Filippenzen 2 wil zeggen. Psalm 21. Vers 9, 10 en 11. Psalm 21, vers 9. Daar staat: uw hand zal al uw vijanden vinden. God zal, Christus zal zijn vijanden vinden. Uw rechterhand zal uw haters vinden. Gij zult hen maken als een vurige oven, ten tijde dat gij verschijnt, o Heer. In zijn toorn zal hij hen verslinden, en het vuur zal hen verteren. Hun kroost zult gij van de bergen verdelgen en hun nageslacht uit de mensenkinderen. Er zal het een tijd zijn van schifting. Hij zal al zijn vijanden zetten tot een voetbank zijner voeten. En als de mens niet goedschiks Christus aanvaardt, zal hij te maken krijgen dat hij wordt verslonden en dat het vuur hem zal verteren. En dat hij verdelgd wordt van deze aardbodem. Niet vanwege dat hij uit Adam is geboren, niet vanwege dat hij een zondaar is, dat hij sterft, omdat hij uit Adam is, maar omdat het hem persoonlijk zelf zonden worden toegerekend. Goed, andere tekst. Johannes 1, vers 29. Ook een tekst die men vaak aanhaalt bij de algemeensleer. Johannes 1, vers 29. Bekende tekst. De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide: zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Daar ben ik het helemaal mee eens. Toch? Christus het Lam Gods heeft toch de zonde van deze wereld weggenomen? Daar gaat toch heel Romeinen 5 over? Dat hebben we toch vanmorgen gezien? Hij heeft nog meer gedaan dan alleen maar de zonde. Dat is enkelvoud, hè? Die meervoud. Hij heeft nog meer gedaan. Hij heeft ook de zonden. Maar ja, dat is wat anders. Daar is ook om dat moet mens individueel aanvaarden. Door middel van het geloof. Maar de zonde die de wereld is binnengekomen, door die ene overtreding, die daad van overtreding van Adam, ja, die heeft Christus inderdaad weggenomen als het Lam Gods. Maar je moet er niet meer van gaan maken dan te staan. Johannes 3 vers 17. Ook een tekst die men aanhaalt. Johannes 3 vers 17. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden omdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem behouden wordt. Ook weer helemaal mee eens, hoor. Dat hebben we vanmorgen uitgebreid gezien. God heeft zijn zoon, zijn enige geboren zoon, in deze wereld gezonden, inderdaad. Niet om die wereld te veroordelen, maar om die wereld te behouden. En Christus doet er ook alles voor. God doet er ook alles voor. Maar als de mens zich verzet en blijft verzetten, dan hebben we gezien aan de teksten die we lazen hiervoor, in verband met, ondanks dat men dan wel moet buigen, maar als men verfijnd buigt, en men wil niet komen, en men wijst Christus af, en men komt niet tot wedergeboorte, ja, dan is al het oordeel aan de zoon. Johannes 4 vers 42. Johannes 4 vers 42, waar staat: wij geloven niet meer om wat gij zegt, want wij zelf hebben hem gehoord en weten dat deze waarlijk de heiland der wereld is. Dat is waar. Christus is de heiland der wereld. De heiland van deze kosmos. Maar ik wil niet zeggen dat heel de kosmos behouden wordt, dat is een ander verhaal. Maar Christus doet er wel alles voor. Hij heeft in feite alles voor gedaan. Hij heeft de zonde van deze kosmos weggenomen. En hij schenkt de mens in plaats van de dood, wat hij aan te danken heeft aan Adam, schenkt hij als de tweede Adam de mens het leven. Maar geen eeuwig leven. Geen wedergeboorte. Hij wordt levend gemaakt. Hij wordt niet wedergeboren. Hij wordt als een wederom geboren mens levend gemaakt. Maar hij is wel de heiland der wereld. Hij is de Goal. Hij is de losser. En de losser heeft opgetreden. En de losser heeft aan niemand wat gevraagd. En we kunnen helemaal niets of af of toedoen aan het werk van de losser, van de Goel. Boas die ging het regelen, toen hij als de losser optrad. En hij ging het regelen voor Naomi en Rut. Daar had Naomi en Rut verder geen enkele invloed op. Dat was een zaak dat lag helemaal aan Boas kant. En dat Christus als de tweede Adam de schuld van deze wereld op zich genomen heeft, de schuld die daar lag, in de overtreding, die ene overtreding van Adam, en hij heeft die schuld betaald aan het kruis van Golgotha, dat is iets wat geheel is aan Gods kant, aan Christus kant. Ik kan daar niks toe en af doen. En kan ik zeggen tegen de wereld, de schuld is van deze wereld afgenomen, kan ik zeggen ja. En waarom kan de mens verloren gaan? Niet omdat hij uit Adam geboren is, maar wel vanwege dat hij met zijn persoonlijke zonden het verlossingswerk van Christus verder afwijst. Nadat hij tot erkenning naar waarheid gekomen is, want dan blijft er geen offer meer voor de zonde over. Johannes 12 vers 47. Johannes 12 vers 47. En indien iemand naar mijn woorden hoort, maar ze niet bewaart, ik oordeel hem niet, want ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, doch om de wereld te behouden. Ja, Christus wil die wereld niet veroordelen, ondanks dat hem het oordeel is gegeven. Hij wil inderdaad die wereld behouden. En weer heeft het hier te maken met de doel van Gods komst. En hij behoudt die wereld ook. Hij redt wel die wereld. Uit de dood. Maar wat doet dan de wereld? En dat ze van die dood gered zijn. Wat doet die wereld dan? Ze zijn verzoend. Of ze het willen weten of niet. Maar laten zij zich dan met God verzoenen? Dat is de grote vraag. Maar wat is dat woord verzoenen? Wat is dat woord verzoenen? Is dat een wederzijds verzoenen? Aanhangers van de alverzoeningsleer zeggen altijd dat is een wederzijds verzoenen. Maar wederzijds verzoenen, dat is het Griekse woord dialasso. Zoek dat maar eens op in Matteüs 5 vers 24. Matteüs 5 vers 24. Waar het woord verzoenen voorkomt in de context dialasso. Er staat geen katalasso, maar dialasso. Matteüs 5 vers 24, daar staat vers 23. En u daar herinneren dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar voor het altaar en ga eerst heen. Verzoen u met uw broeder en kom en offer daarna uw gave. Ga eerst heen, verzoen u met uw broeder. Dat is een wederzijdse verzoening. Je komt erachter, hè, in dit geval, als je iets met iemand anders hebt, nou zegt de Heer, ga eerst heen, ga het regelen, joh. Verzoen je met die ander. En dan gebruikt hij het woord wederzijdse verzoening. Dat de relatie weer in orde komt. Maar wat is de verzoening die we tegenkwamen? In Romeinen 5, vers 10 en 11. Wat voor woord wordt daar gebruikt? Dialasso, wederzijdse verzoening? Nee, katalasso. Dat is een eenzijdige verzoening. Van wie is die eenzijdige verzoening uitgegaan? Van God. En de mens is nog steeds God vijandig gezind. En wat nodigt God uit? Wat is de prediking van Paulus? Laat u met God verzoenen. Ga er dan op in. De vervreemding tussen God en u is ongedaan gemaakt. Van Gods kant uit. Hij heeft een brug geslagen naar de mens. Ga die brug over. Treed die gemeenschap met God. De deur staat wagenwijd open. Er is toegang tot God. Neem gebruik van die toegang. Stel je voor Gods genadetroon. Dat is. En iedereen die op die verzoening ingaat, ja, die leert Christus kennen. En die gaat het weg, de weg des geloofs op. Ook zo'n tekst, 1 Timotheüs 1. 1 Timotheüs 1. Vers 15. Ook een tekst die men aanhaalt. 1 Timotheüs 1. Vers 15. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard. Dat Christus Jezus, Messias Jezus, in de wereld gekomen is om zondaren te behouden. Onder welke ik een eerste plaats inneem, zegt Paulus. Nee, inderdaad, Christus is in de wereld gekomen om zondaren te behouden. En behoudt hij ze? Ja. Behoudt hij ze allemaal? Ja, hij behoudt ze allemaal. Hij redt ze allemaal uit de dood en zet ze allemaal in het leven. Maar niet in het wederomgeboren leven, want daarvoor moet je dan daarna gaan geloven. 1 Johannes, de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 2. Ook een tekst die men aanhaalt. 1 Johannes 2. Vers 2. 1 Johannes 2, vers 2. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld. Het of voor het woord verzoening hier is niet het woord katalasso gebruikt. Of katalare moet ik zeggen. Maar het woord hilasmos. Hilasmos, en dat betekent inderdaad bedekking. Dat hadden ze beter eigenlijk kunnen vertalen dan het woord verzoening. Daar van hilasmos is ook het woord hedasterion afkomstig. Wat maar één keer in het Nieuwe Testament voorkomt. En is het vertaald met verzoendeksel. En u weet wel waar de. Waar het verzoendeksel op slaat. Dat slaat op de grote verzoendag. En u weet wel dat de hoge priester dan op die grote verzoendag één keer per jaar het heilige der heiligen binnenging. En daar het bloed neerlag op het verzoendeksel. Sprengde op het verzoendeksel. En wat gebeurde dan? Dan werden de zonden van het volk van het afgelopen jaar werden door het bloed van stieren en bokken bedekt. En eigenlijk gebruikt Johannes dit beeld richting degene aan wie hij schrijft. Christus is een bedekking voor onze zonde. En niet alleen is dat een bedekking voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld. En weet u, omdat Jezus Christus zijn bloed gegeven heeft. En hij zelf als de hoge priester is binnengegaan. En hij in feite zijn eigen bloed heeft gesprengd op het verzoendeksel in de ware tabernakel. Zijn de zonden bedekt. En kan dus God in gemeenschap met de mens treden. Ja? Op grond van dat verzoenend lijden en sterven. Kan er gemeenschap tussen God en de mens zijn. Anders zou er helemaal geen gemeenschap mogelijk zijn. Juist op grond daarvan kan ook die mens straks door Christus levend worden gemaakt en de mens uitgenodigd worden om Christus dieper te leren kennen. 1 Timotheüs 4. 1 Timotheüs 4 vers 10. Een tekst die ik zelf in mijn mail zo vaak ontvangen heb al. En waar men mee komt. Om te onderstrepen dat de alvloedingsleer toch de waarheid is. 1 Timotheus 4 vers 10. Waar staat. Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning. Omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God. Die een heiland is voor alle mensen. In zonderheid voor de gelovigen. Ja, nu u die studies allemaal hebt ontvangen, dan zult u meteen zeggen, ja, die tekst die heeft helemaal geen enkele moeilijkheid. Hij is een heiland voor alle mensen. Hij is de Goel voor alle mensen. Hier staat in het Grieks voor heiland het woord soter. Eigenlijk het woord verlosser. De levende God die een verlosser is voor alle mensen. In zonderheid voor de gelovigen. In die bijzonder voor de gelovigen. Ga je nou naar Bijbelverklaringen, die heb ik ook al thuis, allemaal van die Bijbelverklaringen, dan gaan ze draaien. Want ze willen niet toegeven aan die leer van de alverzoening. En dan gaan ze die tekst gaan ze proberen te verdraaien. Dan zeggen ze, nee, dat is niet, ja, daar staat dat woord soter, maar dat kan ook wel eens vertaald worden door het woord onderhouder. En je kan eigenlijk zeggen dat God de schepping onderhoudt, en dat alle mensen worden onderhouden door God. En in bijzonder de gelovigen worden natuurlijk onderhouden door God. En zo gaat men dan draaien met de tekst. Maar dat is niet correct. Er staat echt het woord soter. En ik ben het met iedere alverzoeners aanhanger eens. Hier staat soter. En we hebben vanmorgen ook gezien. God is een heiland voor alle mensen. Hij wekt ook al die mensen op uit het graf. Er is een algemene opstanding der doden. Nadat al die andere opstandingen uit de doden van gelovigen en geloofsgroepen. En diverse zonen Gods die hun erfdelen bekomen, hebben plaats gehad als Christus is wedergekomen. Christus is de heiland, hij is de soter, hij is de losser, hij is de goel. Voor alle mensen, ja voor alle mensen. In het bijzonder voor de gelovigen. Want ik sta in een hele andere relatie ben ik gekomen tot de goel, tot mijn losser. Want ik ken mijn losser. En mijn buurman, die kent mijn losser niet. Die zal hem nog leren kennen. Of die wil hem niet. En ik weet ook, als hij niet buigt, dan krijg je te maken wat we lazen in die psalmen. Als hij geveinst daar staat en hem hulde bewijst en zijn knietje buigt. Iedereen zal de heiland leren kennen. Iedereen zal zijn knie buigen. Die in de hemelen zijn, de gelovigen die in de hemelen zijn, en dat is juist Filippenzen, waarin Christus schrijft dat ons leven verborgen is met Christus in God. En de gelovigen, de nieuwe mens, de gemeente van Christus, die boven is. En onze hoop ligt ook boven. We zullen ook in heerlijkheid boven worden geopenbaard samen met hem. En met hem verschijnen in heerlijkheid. Dat is in de hemelen. En die op de aarde zijn, dat zijn de levenden dan. In die tijd als Christus gaat wederkomen, gaat verschijnen, zich gaat openbaren. Dan zullen de levenden ook moeten knielen. En ook die onder de aarde zijn. Degene die gestorven zijn. Die doden. Want hij zal de levenden en de doden. Daar zal die heerschappij over voeren. Die zullen ook opstaan. En die zullen levend gemaakt worden. De opstanding der doden. Zullen ook rekenschap moeten overgeven. Zullen ook met hun zonden daar staan. Ieder mens zal rekenschap moeten afleggen. Het is niet zo dat de mens in onze omgeving maar alles kan doen en laten wat hij zelf wil. En dat hij nooit rekenschap daarover heeft achterdragen. Natuurlijk wel. En men zal denk ik heel blij zijn dat daar is. Als men geen kwaad bedreven heeft, zoals we wel eens zien. Dat ze niet hoeven opstaan in een opstelling ten oordeel. Maar dat ze op mogen staan in een opstelling ten leven. En dat ze het leven mogen aanvaarden. Dat ze de verlosser mogen leren kennen. Dat ze wederom geboren mogen worden. Dat daar een mogelijkheid toe is. Dat God niet zegt, nou, je hebt één keer een kans gehad. Maar helaas, joh, je was Papua, je hebt er nooit van gehoord. Maar ja, helaas, je bent Adam geboren. Het is over en uit voor jou. Moeten we dat dan geloven, wat de kerken leren? Nee, dat geloof ik niet. Ik geloof dat de Heer in zijn plan de toekomende aion daarvoor gebruikt. Om de mensheid tot wedergeboorte te brengen. Ook die miljoenen die nooit van Christus hebben gehoord. En ook al leven ze dag en dag naast mijn deur, dan vraag ik me af of ze ooit wel echt de kans hebben om Christen te leren kennen. Want het is een roeping. En je moet er maar verstaan. Door de weerwar van wat iedereen maar in deze wereld van alles roept. Als Christus me niet getrokken had, als daar je niet een handelen van God was geweest, wat boven mijn denken uitgaat, dus ik had hem nooit leren kennen. Maar gelukkig weet ik dat God ook alles in het werk zal stellen om ook hen te trekken. En ook hen te brengen. Dat is zijn wens. Dat is een wens. Goed, maar 1 Timotheus 4 vers 10. Moeten we niet een gekunstelde verklaring van gaan maken. Omdat het nergens past in onze theologie. Want dat doen de kerken. En zeggen, ja, er staat wel soter losser. Maar dat moet meer onderhouder zijn. Dan zou je zeggen, nou, ik geloof niet dat God heden ten dagen de mensheid onderhoudt. Je zal maar een uitkering hebben van heel weinig geld. Mooi onderhoud, zeg. Nee, ik geloof dat dat onderhoud pas echt komt als Christus zijn koningschap aanvaardt en heerschappij gaat voeren. Dan zal er een heel andere aarde ontstaan. Dan zal hij ons voeren naar een nieuwe schepping zelfs toe, aan het eind van die toekomende aion. Goed, Titus 2 vers 11. Laat leven. Dan moet ik bijna eindigen. Deze nog twee teksten stop ik. Titus 2 vers 11. Titus 2 vers 11. Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen om ons op te voeden, zodat wij, enzovoort, enzovoort. Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. Nou, daar ben ik hardroerig met al die alvoldoende zijns. Ja, de genade Gods, Jezus Christus, is verschenen. Heilbrengend voor alle mensen. Ja, voor alle mensen. Ik wil niet zeggen dat al die mensen dat heil allemaal zullen ontvangen, zullen accepteren, zullen aanvaarden, maar hij is verschenen. Heilbrengend voor alle mensen. En alle mensen zullen, ook dat hebben we vanmorgen wel duidelijk gezien, die zijn ingesloten in dat tweede ademschap van hem, dat hij nu het hoofd is van heel het menselijk geslacht, gelukkig maar als de zoon des mensen. Maar ze hebben nog wel een weg te gaan, om echt dat heil te leren kennen en ook persoonlijk verlost te worden. Nog één tekst, en dan zijn we er. Want dan weet ik geen tekst meer namelijk te noemen die men in de Alverzoeningsleer niet voor ondersteuning van hun leer aanhaalt, maar dat is dan Handelingen 3. En het Handelingen 3 wordt ook altijd heel veel gemaakt. Handelingen 3. Handelingen 3. Vers 21. Dat is de toespraak van Petrus. Vlak na de Pinksterdag. En daar zegt Petrus: hem, dat is Christus, moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij monden van zijn heilige profeten van oudsher. Ja, daar gaat men heel wat van maken, maar laten we nou eens ons afvragen. Wanneer zijn die tijden er van de wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij monden van zijn heilige profeten van oudsher? Wanneer zijn die tijden van de wederoprichting aller dingen? Die zijn er op een moment als hij wederkomt. Maar vaak gaan ze in een heel andere tijd plaatsen en er allerlei theorieën aan verbinden. Nee, Petrus zegt in feite Christus. Hè, want, laten we vers 20 erbij lezen. Vers 19. Kom dan tot berouw en bekering, Israël, opdat uw zonden uitgedeld worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren. Voor wie? Voor Israël. En hij de Christus, de Messias, die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende. Christus is ten hemel gevangen. En hij staat klaar, zegt Petrus, om ieder moment gezonden te worden. Hij moest de hemel opnemen. En hij is opgenomen, zegt hij, in de hemelen. Tot wanneer? Tot de tijden van de wederoprichting aller dingen. En als zij niet oprichting aller dingen, dan verbinden ze daaraan. Nou ja, dan zal alle dingen worden op. En u kent dat wel, hè? Dat hebben we stilstaan bij Panta en Tapanta. Dan is er meteen alle dingen in hun begrip. Maar welke dingen heeft dan Paulus het over? Over de vervallen hut van David. Alles wat aan Israël vastzit. De tempel, de priesterdienst, enzovoort. Het staan van Israël aan de spits der naties, dat uit Jeruzalem de wet zal uitgaan, enzovoort. De hoofdrol die aan het priesterdom, dit koninklijke priestervolk, is toegedicht. Al die dingen waarvan de profeten van oudsher gesproken hebben. Die dingen zullen worden opgericht. Begrijpt u? Even mee te maken en maak er nou niet meer van.